Goedenavond, hartelijk welkom. Raadscommissie en collegeleden, meesprekers en iedereen die de vergadering live volgt via Facebook of YouTube. Mijn naam is Henkje Schat en ik ben vanavond uw voorzitter. We gaan vanavond weer digitaal vergaderen. U weet de afspraken inmiddels. Als u het woord krijgt van mij, dan mag u uw camera en uw microfoon aanzetten. En zodra u het woord niet meer heeft, camera en microfoon graag weer uit. Dat scheelt een hoop rust in de vergadering. En als u vragen gesteld heeft, dan mag u nog even een beeld krijgen, zodat ook de thuiskijkers weten dat u de vraag gesteld heeft. We gaan vanavond een informatief dialoog met elkaar voeren over de coronacrisis. U heeft daarvoor een stukken gehad. De financiële impact van de coronacrisis op de lopende begroting op de agenda. Er staan vier stukken in IBABS. Die heeft u allemaal tot u kunnen nemen. Met een toelichting van het college in een brief. En een genomen collegebesluit. Er zijn inmiddels ook meerdere technische vragen gesteld. En die zijn allemaal grotendeels beantwoord. Die zijn overigens alleen beantwoord richting de vragenstellers. Die zijn niet rondgestuurd. Dat kunnen we alsnog doen als u daarom vraagt. Ik hoor een vraag.
Ja, het lijkt mij heel handig. Ik zou ze graag ontvangen.
Ja, dan gaan we dat alsnog.
Ja, wil ik ook even reageren. Het zou heel mooi zijn als het vooraf was geweest. Want dan had dat nu een hoop vragen gescheeld, denk ik. Dus dat is wel mooi.
Ja, er was hier in het huis is daar wat verwarring over ontstaan, omdat het zeg maar een informatieve avond is en het betreft geen raadsvoorstel. Dus daarom zijn de beantwoording van de technische vragen niet rondgestuurd. Maar als je dat wenst, dan kan het alsnog gebeuren. Dus dat gaan we alsnog doen. Ik ga u even verder helpen met het verloop van de avond. De burgemeester zal vanavond de avond starten met een korte aftrap. Er zal geen presentatie worden gegeven. Het voltallige college en met ambtelijke ondersteuning is vanavond aanwezig voor beantwoording van vragen. Dus als u vragen heeft aan een specifieke wethouder, dan vraag ik u om even aan te geven aan welke wethouder u de vraag stelt. Doet u dat niet, dan zal Hans Adriani de vraag beantwoorden. De avond staat als geheel ingepland, informatief. Het is de wens van het college om ook in een gesprek te komen met de raad over deze brief en de opvattingen en ideeën daarover vanuit de raad te horen. Dus zogenaamd een dialoog. Er is ook ruimte voor politieke vragen en standpunten te verwoorden. Ook voor vragen over de aanpak van de bestrijding van de crisis en andere ideeën of opvattingen van de fracties is daar ruimte voor. Echter, u heeft al een zeer veel vragen aan op voorhand gesteld. Dus we gaan ook kijken of we zoveel mogelijk vragen kunnen beantwoorden. Dus we zitten gaat wel een beetje in een impasse met het stellen van vragen en het geven van antwoorden en het voeren van een open dialoog. Maar ik ga proberen u daar zoveel mogelijk ruimte voor te geven. In afwijking van de regels bij de informatieve bijeenkomsten stel ik voor dat de woordvoerders zelf hun vragen stellen. Ik ga eerst de woordvoerders het woord geven die van tevoren hun politieke vragen en onderwerpen hebben ingediend. Dat zijn er in ieder geval 9. Zoals gezegd hoor ik graag van de woordvoerder aan wie ze de vraag stellen. En anders gaan ze dus naar Hans Adriani. In verband met de hoeveelheid ingediende vragen stel ik voor dat iedere woordvoerder in eerste instantie de 3 belangrijkste vragen stelt. U kunt dat alle 3 in 1 keer doen of om eens de beurt. Dat is aan u hoe u dat voorgeeft. Ik hou bij hoeveel vragen u gesteld heeft. Als voor de overige vragen geen tijd meer is, dan worden deze in ieder geval schriftelijk nog beantwoord. Dus in ieder geval alle vragen zullen uiteindelijk allemaal beantwoord worden. Ook als u nog tijdens deze avond nog andere vragen wil stellen, dan worden die alsnog, kunt u die ook nog insturen. Daarna ga ik per onderwerp, zoals in de mail van gisteravond al is aangekondigd, het dialoog met u voeren. En vragen om via de chat aan te geven of u bepaald onderwerp het woord wilt voeren. Ik geef u dan het woord en daarna vraag ik aan het college om hierop een antwoord te geven. Dit is eigenlijk de procedure zoals we het vanavond willen doen. En dan wil ik nu eerst de burgemeester Frans Bakhuis het woord geven.
De burgemeester. Je microfoon. De burgemeester, uw microfoon. Nee, nog steeds niks.
Ja, nee, het is net als met de vergadering in de commissie. moet 2 keer op het knopje drukken om de microfoon aan te zetten.
Oké, u bent nu verstaanbaar.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag even stilstaan bij de situatie waar we sinds ongeveer half maart met z'n allen in terecht zijn gekomen. Het is eigenlijk een ongekende situatie. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en in de wereld. En ik moet op deze basis wel zeggen dat ik blij ben dat alle mensen in Nieuwegein, ondernemers en inwoners en eigenlijk iedereen zich heel goed aan de ongekende regels heeft gehouden. Gevolg daarvan is dat de verspreiding van het coronavirus behoorlijk teruggedrongen is. Maar tegelijkertijd weten we nog dat het coronavirus onder ons is. En dat als we alles los gaan laten, de kans groot is dat het virus weer oplaait. Dat is goed om dat te beseffen. En tegelijkertijd zien we dat we nu stapje voor stapje versoepelingen van regels krijgen. Omdat we het ook weer vinden dat we naar terug moeten naar de samenleving waar we vandaan zijn gekomen. Die ongekende situatie die heeft er ook toe geleid dat het college in de afgelopen maanden besluiten heeft moeten nemen die ook ongekend waren. We vinden het fijn dat we als college vanavond met de raad in gesprek kunnen over die besluiten die we reeds hebben moeten nemen. Noodzakelijk om dingen door te kunnen laten gaan. Maar we willen ook heel graag, en dit is niet de eerste keer dat we dat in deze samenstelling doen, met het raad in gesprek. En dat gesprek dat is wel van belang, omdat ik had het al over een ongekende situatie. En die situatie is voor het college ongekend. Die is voor onze ambtelijke organisatie ongekend, maar is ook voor de raad ongekend. Er zijn geen voorbeelden in de afgelopen decennia waar we ons aan kunnen spiegelen hoe we dit moeten doen. Dus het is een zoektocht op onbekend terrein, zal ik maar zeggen. En niet alleen een zoektocht van uw raad, of een zoektocht van het college of van de ambtelijke organisatie, eigenlijk een zoektocht van heel het land. En dan is het goed om met elkaar een keer de tijd te hebben om daarbij stil te staan. De vragen die er leven, om die te beantwoorden. Maar met elkaar ook het gesprek aan te gaan. Omdat je alleen samen uit deze situatie kan komen. Schouders eronder samen. Kijken hoe we dat het beste kunnen doen. En graag zouden we als college deze avond dat open gesprek ook met de raad voeren. We zijn graag bereid om de antwoorden te geven op alle vragen die er leven. Maar we zijn ook heel erg nieuwsgierig of er ideeën zijn, opmerkingen zijn waar we ons voordeel mee kunnen doen. En tegelijkertijd druk ik ook wel weer een beetje de verwachtingen de kop in, omdat we ook weer ons moeten houden aan de noodverordening zoals die door de voorzitter van de veiligheidsregio is vastgesteld. Dat doet hij niet zomaar, dat doet hij op aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid, op basis waarvan een conceptnood of een modelnoodverordening wordt gemaakt. En ik merk in de afgelopen periode dat er ook wel mensen zijn die zeggen, waarom is dat echt nodig? We niet van die regels afwijken. Maar we zijn wat dat betreft ook wel gebonden aan de regels die door de voorzitter van de veiligheidsregio formeel worden vastgesteld. Maar uiteindelijk gebeuren op aanwijzingen van de minister van Volksgezondheid in het kader van de bestrijding van infectieziekten. Ik zou dat graag vooraf even willen zeggen. Ik hoop dat we een goed gesprek met elkaar kunnen hebben. Zeker omdat we niet precies weten waar we staan. En ook helemaal niet nog weten waar we naartoe kunnen gaan. Maar we moeten het wel samen doen. Dank u wel.
Oké, dank u wel, burgemeester. Dan ga ik nu door naar de mensen die in ieder geval van tevoren de schriftelijke vragen hebben ingediend. Dat zijn een 9-tal fracties van de 12. Ik ga u eventjes de volgorde noemen waarin ik zeg maar de fracties het woord ga geven. Dat doe ik eerst aan lokale vernieuwing, dan D66, PvdA, Ieders Belang, SP, Groep Verdam, GroenLinks, VSP en als laatste de VVD. Elke fractie heeft dus de mogelijkheid om 3 vragen te stellen. Maar wel ook dus tijdens het vragen stellen mogen worden geïnterpreteerd of een doorvraag gesteld door een van de andere fracties. Mevrouw Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Inderdaad, even ter aanvulling op wat u zojuist zei. Mijn fractie heeft op 7 mei al een 21-tal vragen aan de Griffie gesteld. En voor de griffier de vragen 12 en 16 tot en met 21 zijn nog niet beantwoord. En afhankelijk werd mij gezegd dat ik alle politieke vragen vanavond kan stellen. Maar ik snap dat daar nu een beperking op zit. Ik wil graag aangeven dat ik dat jammer vind. Omdat dat dus betekent dat er een aantal vragen niet beantwoord zullen worden. Maar ik hierbij inderdaad aangeef deze graag dan achteraf schriftelijk beantwoord te krijgen. En het lijkt ook mij een goed idee om wat u helemaal aan het begin van de vergadering voorstelde, om de reeds eerder beantwoorde technische vragen rond te sturen. Maar om dan maar bij een politieke vraag te komen, dan kan ik in ieder geval een paar stellen. En die is gericht aan de burgemeester. Want het gaat eigenlijk over de discretionaire bevoegdheden die u heeft. Ik hoor u net zeggen, noodverordeningen, daar weet ik natuurlijk bestaan zeer zeker van. Maar daarmee is uw rol als burgemeester niet compleet verdwenen. U heeft discretionaire bevoegdheden om bijvoorbeeld met een bepaalde groep ondernemers te overleggen of dingen anders of sneller kan dan op grond van de maatregelen die uit de noodverordening of vanuit de centrale overheid komen. En ik ben heel benieuwd of u ondertussen eerder al van deze bevoegdheden gebruik heeft gemaakt. Dan denk ik bijvoorbeeld aan gesprekken met de horeca.
De burgemeester. Uw microfoon. Burgemeester, uw microfoon. Twee keer druk.
Ja, het gaat wel goed. Ik heb net wat gezegd over de werking van het systeem. Er zijn aanwijzingen van de minister en daar hebben we ons aan te houden. Dat wordt vertaald in een noodverordening die door de voorzitter van de veiligheidsregio op basis van de wet veiligheidsregio wordt vastgesteld. En daarmee gaan ook een aantal bevoegdheden gaan over naar die voorzitter van de veiligheidsregio. Die bevoegdheden zijn niet meer liggen niet meer bij de lokale burgemeester. Dat wil niet zeggen dat wij niet in gesprek zijn met allerlei ondernemers. Dat doen verschillende collegeleden, wethouders, over wat kan er wel en wat kan er niet. Maar als u vraagt om gebruik te maken van discretionaire bevoegdheden om af te wijken van de noodverordening, dan heb ik die bevoegdheden niet op basis van de noodverordening en die ook in de wet veiligheidsregio liggen. Wat we wel doen is zoeken naar mogelijkheden binnen de noodverordening om dingen mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd, elke verruiming die je neemt, levert gevaar op van extra verspreiding van het virus. Dus die discretionaire bevoegdheden om af te wijken van de noodverordening, die zijn er niet. En als ze er wel zouden zijn, dan denk ik dat het onverstandig is om daar gebruik van te maken.
Mevrouw Peters, is dit voldoende antwoord op uw eerste vraag?
Nou, niet geheel. Ik zou graag een vervolgvraag willen stellen. Want u zegt, ik heb bepaalde bevoegdheden niet. Maar ik houd u graag voor dat burgemeesters uit andere gemeenten menen die bevoegdheid wel te hebben. En ik denk dat met name de burgemeester uit Breda daar de afgelopen weken zeer duidelijk mee de media intreedt. Dus om te zeggen dat het niet kan, daarvan heb ik het idee dat dat niet helemaal juist is. Ik versta en begrijp het dan ook maar zo dat u zegt, ook al zou het kunnen, ik vind het in het kader van de volksgezondheid niet verstandig om daar gebruik van te maken. Maar ik houd u graag voor dat de situatie, met name als we het hebben over terrassen en horeca, voor de Nieuwe Gijnse ondernemers natuurlijk niet vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de binnenstad van Utrecht. En daarom stel ik mij op het standpunt dat maatwerk geboden is en dat dus niet allemaal één op één terugkomt in de noodverordening. En ik zou dat graag toch aan u voor willen houden en om een reactie willen vragen.
De burgemeester.
Ik heb ook gezien wat de collega in Breda doet. En van mijn overtuiging gaat hij daar buiten de regels van de noodverordening om. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik heb daar verder geen oordeel over. Het is heel nadrukkelijk dat terrassen ook door de aanwijzing van de minister niet open konden tot 1 juni. Vanaf 1 juni is de verruimingsmogelijkheid er wel. En we zijn in gesprek met ondernemers om te kijken hoe we dat op zo'n manier kunnen doen dat de 1,5 meter maatregel ook daarbij van toepassing is. En ik denk dat wij echt de ruimte zoeken binnen de noodverordening die er is. Maar u kunt van mij niet verwachten dat ik regels die vastgesteld zijn door op aanwijzing van de minister ga overtreden.
Mevrouw Peters.
Ja, nogmaals dank. Ik trek de conclusie dat de burgemeester van mening is dat hij bepaalde dingen niet mag. Zover ik het denk, hij wel zou mogen. Een burgemeester heeft bepaalde mogelijkheden en de noodverordening beperkt hem niet om stil te blijven zitten. En daar bedoel ik niet mee dat ik zeg dat u niets doet. Maar ik heb dus het idee dat u het meer op de Nieuwe Gijnse situatie zou kunnen toepassen dan u zelf van mening bent. Maar goed, laten we die juridische discussie, want dat is het dan uiteindelijk, nu niet voeren. Maar goed, ik meen, en daar heb ik denk ik voldoende voorbeelden ook van, dat het echt anders kan. Verder, voorzitter, zal ik overgaan naar een andere vraag, anders blijven we een beetje hangen, vrees ik.
Ja,
heel veel vragen gesteld over hoe zit het met bepaalde instanties, hè, zoals de Kom en zoals het theater, of dat is hetzelfde, het zwembad, de bibliotheek. Maar ik vraag me met name af, want die vraag is nog niet beantwoord, op welke wijze en door wie achteraf wordt gecontroleerd of de aangevraagde steunmaatregelen terecht zijn aangevraagd. Hoeveel mensen gaan zich daarmee bezighouden? Wat zijn de verwachtingen? Op wat voor een termijn krijgen ondernemers duidelijkheid op dat punt?
Mevrouw Peters, u heeft een interruptie van de heer Horst. De heer Horst.
Ja, voorzitter, ik wilde eigenlijk nog op het vorige punt terugkomen. Dus er zit een kleine vertraging, denk ik, in waar mijn interruptie is doorgekomen. Dus ik weet niet of u mij daartoe staat.
Ja, gaat gang.
Nou, want ik hoor mevrouw Peters inderdaad een vraag stellen aan de burgemeester over hoe gaat hij nou om met die noodverordening. En ik moet zeggen, ik ben dat wel met mevrouw Peters eens. En ik wil mevrouw Peters, maar ook meneer Bakhuis, een voorbeeld voorhouden. Dat ik weet dat er in IJsselstein een bedrijf is voor personal training die wel blijkbaar toegestaan is om binnen weer te beginnen. Dat geloof ik inmiddels 1 of 2 weken geleden. Terwijl dat voor Nieuwegeinse bedrijven voor dezelfde activiteit, personal training, niet toegestaan is. En dat binnen dezelfde noodverordening, binnen dezelfde regio. Kan de burgemeester ingaan op het gevoel dat dit tot bij ondernemers leidt tot een gevoel van willekeur. Dat lijkt toch wel te wringen.
Meneer Horst, dit is eigenlijk een doorvraag aan de burgemeester. Geen interruptie. Klopt dat? De burgemeester.
Ja, toch ook wel een interruptie. Ook wel richting mevrouw Peters. Of zij of dit bevestigt wat het punt is wat zij probeert te maken.
Mevrouw Peters.
Ja, dank u wel. Nou, ik hoop alleen niet dat ik het alleen maar heb geprobeerd te maken. Maar ook het punt wel daadwerkelijk gemaakt heb. En ik haalde inderdaad het voorbeeld van Breda aan, maar ik denk dat het voorbeeld van de heer Horst in ieder geval dichterbij is en misschien meer tot de verbeelding spreekt. Ik vind het een prachtig voorbeeld, want volgens mij is dat het voorbeeld A, dat het kan, en B, dat het soms ook gewoon moet. Dus ik weet niet of de burgemeester nog wil reageren, maar ik zou hem echt heel graag nog een keer willen uitnodigen om meer lokaal, meer passend, meer dicht bij het eigen ondernemers te willen bekijken welke mogelijkheden er zijn binnen de grenzen, waarvan ik natuurlijk ook wel snap dat ze er zijn. Maar er kan echt wel iets en soms moet er in mijn optiek ook gewoon iets.
Ja, mevrouw Spalburg heeft ook nog een interruptie. Dus mevrouw Spalburg.
Ja, mijn camera niet aan. Daar ben ik. Ja,
ja
ook meneer Bakhuis, inderdaad over die...
Heeft u een interruptie aan mevrouw Peters?
Aan meneer Bakhuis.
Nee, dan heeft u geen interruptie. Ik krijg hier interruptie door. Dan heeft u een doorvraag.
Oh, een doorvraag. Oké.
Okay. Ja. Want dan ga ik eerst nog eventjes terug naar mevrouw Peters.
Misschien wel over het eerste onderwerp van mevrouw
Peters. Ja. Stelt u maar, anders wordt het heel veel heen en weer.
Ja. Nou, het ging meer over die openbare ruimte en inderdaad over de horeca en de sportgelegenheden die nu meer gebruik mogen maken van de buitenruimte. Wordt daar in Nieuwegein ook ruimte aangegeven? En... Hoe gaat dat dan gebeuren? Mogen mensen, bijvoorbeeld horeca of sport, die nu veel buitensport, krijgen die daar ook de ruimte voor? En hoe gaat het dan met bijvoorbeeld de precario-rechten? Want er wordt er natuurlijk meer gebruik gemaakt van buitenruimte, als dat mag. En is dat toegestaan of niet?
Ja? De burgemeester.
Misschien maar eerst op het voorbeeld van IJsselstein. Wij kennen die situatie. We hebben ook nadrukkelijk navraag gedaan bij de uitleg van de veiligheidsregio, van de noodverordening door de juristen van de veiligheidsregio. En dit soort bedrijven, personal training, vallen onder fitness. En fitness was bij aanwijzing van de minister gehouden om gesloten te blijven. Dat het in IJsselstein gebeurt, wil nog niet zeggen dat het kan. Dat wil zeggen dat daar mogelijk dat daar mensen zich niet aan de regels houden zoals ze zijn opgesteld. En ik heb ook begrepen dat het wat genuanceerder ligt dan dat door de heer Horst op dit moment wordt gezegd. En als ergens anders zaken niet voor de rest gaan, betekent niet dat wij te streng zijn. Betekent dat ergens anders moet constateren dat regels overtreden worden. Dat wil ik op dat punt laten. Over het gebruik van de buitenruimte. Dat kan al een tijd buiten sporten, ook voor volwassenen. We hebben afgesproken dat als dat soort zaken georganiseerd worden om met de gemeente contact op te nemen, zodat we weten waar het gebeurt, zodat we kunnen voorkomen dat er grote concentraties plaatsvinden. Dus we werken mee aan het gebruik van die buitenruimte. Als het gaat over het gebruik van de buitenruimte door de horeca, dan is dat nu nog niet aan de orde. Dat is aan de orde vanaf 1 juni. Dan mogen de terrassen open. En wij zijn voornemens om op een goede manier met ondernemers in gesprek te gaan en daar ruimhartig mee om te gaan. En dan moeten we ook kijken hoe we dat... En dat betekent ook ruimhartig omgaan als het gaat over het innen van precariorechten. Eén punt kan ik daar wel al zeggen. Gebruik van de openbare ruimte voor het gebruik van terrassen zal wel binnen de grenzen moeten dat hulpverleningsdiensten op een goede manier allerlei locaties kunnen blijven bereiken.
Ja.
Okay. Voldoende antwoord, mevrouw Spalburg? Mevrouw Spalburg?
Ik denk het wel.
Het was toch te horen, dus...
Voldoende antwoord, sorry.
Oké. Okay.
Mevrouw Van Beek heeft, denk ik, ook nog een vraag over hetzelfde onderwerp. Mevrouw Van Beek.
Ja, voorzitter, ook een voorbeeld. Ik ben achteraan gegaan. Ik heb de burgemeester gisteren al over gesproken.
Mogen we ook in beeld, mevrouw Van Beek?
Ik heb technische problemen. Ik ben al blij dat ik er nog niet uitgegooid word. Maar even het volgende. Merwestein heeft een... Althans, de mix van Merwestein, die Merwestein zit, heeft een vergunning aangevraagd voor een tent op het terrein van het zwembad. Daar hebben ze een vergunning van de gemeente gekregen en daar mag wel onder een tent gesport worden. En nou is mijn vraag, waarom wordt er een uitzondering gemaakt voor de een en geen gelijke behandeling? Dat was mijn vraag, voorzitter.
De burgemeester.
Die kwestie is vandaag ook aan de orde geweest. Er is door een afdeling, zonder rekening te houden met de maatregelen voor corona, een tent afgegeven voor het gebruik van de openbare ruimte. Maar dat wil niet zeggen dat die tent dan neergezet moet worden. In het kader van de coronamaatregelen is, dat is ook verwarrend. Ik zeg dat tegelijkertijd bij. Hebben is in de regio Utrecht, in de veiligheidsregio, de noodverordening afgesproken dat tenten en overdekkingen bij op buitensporten niet mogen. En er zijn andere veiligheidsregio's waar gezegd wordt alleen een overkapping zonder zijwanden mag wel. Ik begrijp dat dat verwarring is, maar dat heeft wel te maken dat iedere veiligheidsregio zijn eigen noodverordening heeft. En wij, als ik het goed heb begrepen, is vandaag ook met de ondernemer afspraken gemaakt en ook intern is gecommuniceerd dat die vergunning, want die ging eigenlijk over het gebruik van de openbare ruimte voor een tent en niet een vergunning. Een vergunning om de tent neer te zetten. Dat is heel subtiel, dat verschil, dat begrijp ik ook. Dat die vergunning eigenlijk ook afgestemd had moeten worden met het beleidsteam wat bezig is en het kernteam wat bezig is om te kijken of iets past binnen de verordening, de noodverordening en dergelijke. En dan had dat niet gemogen. En dat is inmiddels ook gecommuniceerd, heb ik begrepen.
Dank u wel. Meneer Horst, had u dezelfde vraag? Meneer Horst?
Voorzitter, ik had hier inderdaad ook op door willen vragen over het buitensporten. En mij was inderdaad ook het voorbeeld van de mix te oren gekomen. Nou, het is goed dat de burgemeester daar wat nadere duiding aan heeft gegeven. Maar mij was dat voorbeeld ook in te oren gekomen in relatie tot een andere sportschool in Nieuwegein, namelijk Gold's Gym aan de Hildekropstraat. En ik heb die ondernemer vandaag ook gesproken. En die heeft mij verteld dat hij inderdaad vorige week een gesprek met onder andere de gemeente heeft gehad. Waarin hem te verstaan is gegeven dat hij wel gebruik kon maken van tenten met open zijkanten. Om daarin binnen de corona restricties van het RIVM sporten mogelijk te maken. En dus is die ondernemer bezig gegaan om voor €10.000... tenten en toebehoren aan te schaffen. En heeft hij gisteren te horen dat dat niet kan. Ja, ik wil wel even de situatie schetsen, de casus schetsen als u met toestaat. En ik heb vanmorgen ook nog met het...
Iedereen dat toestaat, dan wordt het een hele lange avond.
Ja, maar in ieder geval wil ik benadrukken dat, dat deze ondernemer door de gemeente op het verkeerde been is gezet en daarmee een behoorlijke hoeveelheid kosten heeft gemaakt. En dat dat toch wel erg vervelend is. Kan de burgemeester daar nog eens op reageren?
De burgemeester.
Ja, ik heb die zaak ook gehoord. Aan de andere kant zijn de Q&A's van de veiligheidsregio heel snel toegankelijk op de site, zowel van de veiligheidsregio als van ons. En daar staat heel nadrukkelijk bij dat tenten niet mogen. Ik merk af en toe ook dat iedereen wel probeert op allerlei manieren op andere plekken de informatie te krijgen, waardoor ze denken dat het wel mogelijk is. Het spijt mij in het bijzonder dat op deze manier gelopen is. Maar de informatieplicht van een ondernemer gaat voor mijn gevoel toch ook iets verder dan één vraag bij de gemeente. Als op die Q&A-lijst van de veiligheidsregio waar deze vragen gewoon staan, staat dat sporten onder een afdak niet mag. Ik heb inmiddels ook wel begrepen dat deze ondernemer ook zegt, wil die tent alleen maar gebruiken op het moment dat het regent, om dan de sporttoestellen die buiten staan af te dekken. Dus als hij het tentdoek weghaalt, kan er gewoon gesport worden. Alleen als het dan slecht weer wordt, waar het voorlopig geloof ik niet naar uitziet, dan trekt hij daar de tent overheen en dan hoeft hij niet al zijn spullen naar binnen te staan.
Oké, dank u wel. Dan wil ik nu weer teruggaan naar mevrouw Peters. Mevrouw Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil toch graag even de advocaat van de duivel spelen. Een rol die mij overigens vaak best goed afgaat. Al zeg ik het zelf. En in dit verband reageren dat de noodverordening waar de burgemeester het steeds over heeft geen wet in formele zin is. En dus ook echt nimmer alle bevoegdheden van de burgemeester kan wegnemen of zo goed als monddood kan maken. Dus een ondernemer die bij de gemeente vraagt en zegt dat het vervolgens mag, vind ik echt te simpel om door te verwijzen naar de noodverordening die voor een grotere regio geldt, nu u daar immers van af mag wijken. Maar goed, ik val in herhaling. Maar ik heb toch het idee dat het noodzakelijk is om het nog een paar keer te herhalen. Omdat het echt minder simpel is dan hier vanavond en ook in de brieven die wij ontvangen hebben, juridisch gezien is gesteld in ieder geval. Maar ik herhaal mijn tweede vraag, voorzitter. Dat is de vraag, als zometeen alle aanvragen door ondernemers zijn ingediend, hè, de ondersteuningsmaatregelen of de maatregelen zoals de NOW en de TOZO, wie er namens de gemeente dan wel namens wil, dus misschien is het niet eens zozeer een vraag voor de burgemeester, maar voor mevrouw Eggegoor, achteraf gaat beoordelen of alle aanvragen terecht zijn aangevraagd en verleend en wat de consequenties zullen zijn indien daarvan mogelijk misbruik sprake is.
Ik denk inderdaad dat deze vraag voor mevrouw Eggegoor is. Mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Heldere vraag. De TOZO wordt rechtstreeks door de WIL uitgevoerd, de NOW niet. Wel is het zo dat voor alle regelingen uit het steunpakket ondernemers informatie moeten overleggen. Dus aan de voorkant wordt er een, en dan spreek ik met name voor de TOZO, omdat dat een proces is waar we echt dicht bovenop zitten, waarbij we aan de voorkant zo goed mogelijk kijken of een ondernemer in aanmerking komt voor de regeling. U hebt in de cijfers ook kunnen zien dat er ook wel degelijk aanwijzingen worden of aanvragen worden afgewezen. Toch is het zo dat we zeker voor de uitvoering van de TOZO snel zijn opgestart. Ook omdat we zagen dat de nood erg hoog werd voor een aantal ondernemers. En dus ook echt vanuit de leefwereld van de ondernemers hebben gehandeld. En heel snel het proces hebben ingericht en ook tot uitvoering en uitbetaling zijn overgegaan. Wel is het zo dat we niet, want het gaat om heel veel aanvragen, niet alle aanvragen zullen controleren. Met de check die aan de voorkant gebeurt, zijn we ervan overtuigd dat we het grootste gedeelte gewoon goed onder controle hebben. Maar toch hebben we wel afgesproken aan de achterkant nog een steekproef doen op rechtmatigheid. En blijkt dat er onterecht is uitgekeerd, ja, dan zullen we ons toch beraden op de acties die we daarop op nemen. En dat zou kunnen leiden tot terugvordering als blijkt dat echt onterecht is uitgekeerd. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is voor mevrouw Peters.
Een interruptie van de heer Verdam. De heer Verdam. U bent in beeld. We horen u nog niet. Uw microfoon.
Ja, dank u wel. Nu ben ik hoorbaar. Daar heb ik mijn microfoon nog aan. Even terug op de wethouder Eggegoor. Over de afwijzingen die inmiddels al dus afgewezen zijn, begrijp ik. Maar zijn dat soortgelijke bedrijven of zijn dat individuele gevallen die gewoon misbruik willen maken van de regeling?
Mevrouw Eggegoor.
Ja, voorzitter, op dit moment heb ik alleen inzicht in de getallen en nog geen inzicht in wie nou precies die regeling heeft aangevraagd, waar die is toegekend en waar die is afgewezen en of daar overeenkomsten van Rode Draad in zit. Dat weet ik op dit moment echt nog niet.
Dank u wel. Mevrouw Peters.
Ja, voorzitter, dank. Ik heb, zoals ik al zei, wel nog meerdere politieke vragen. Maar ik moet u heel eerlijk zeggen dat dat allemaal een beetje juridisch getinte vragen zijn. En ik het idee heb dat het een wel eens niet is verhaal wordt. Dus ik denk dat ik op dit moment beter aan door aan te geven dat ik de resterende politieke vragen schriftelijk beantwoord zie. Aangezien ik ook al behoorlijk wat tijd heb gezien en gesnoept, zie ik.
Ja,
om op deze manier de andere raads- en commissieleden een mogelijkheid te geven. En
gaan we dat doen.
Op die manier toch inderdaad die vragen beantwoord krijgen en mogelijk daarop kan reageren. Dank u wel.
Ja, dat is al toegezegd.
Ga ik door gelijk naar. Ik ga proberen een beetje tempo te maken. Dus ik ga dan door naar de heer Tom Vroeven, D66.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het is de Nieuw-Gijnse Raad een top, hè, dat zodra we in zo'n uitmuntende, unieke situatie zitten, dat we toch meteen weer de kritiek uiten. Laat ik even beginnen met het compliment. Want ja, het is een enorme, unieke situatie, complex in allerlei facetten. En als ik dan zie hoe snel het college en de ambtenaren hebben gereageerd, hoe onderwijzers in onze stad hun rol hebben opgepakt, hulpverleners, ondernemers, vrijwilligers en onze inwoners, Dan verdient dat een groot compliment. En dat is denk ik ook heel waardevol op een avond als deze te delen. Wellicht is wel voor verbetering vatbaar die heldere communicatielijn waar we het dus eigenlijk over het half uur hiervoor al over hebben gehad. Maar laat het compliment als eerste even vooraan staan. We hebben ook meer vragen dan we tijd voor hebben. Dus laat ik er even drie onderwerpen uithalen. De eerste is mobiliteit. We zullen op een andere manier in deze anderhalve meter samenleving met elkaar moeten bewegen. En we zien nu toenemende verkeersmobiliteit richting scholen, voor verkeerslichten, bij winkelcentra. En mijn vraag is eigenlijk, wat gaan wij doen? Wat gaat het college doen om onze openbare ruimte snel anders in te richten, zodat er meer ruimte is voor wandelaars en fietsers om die anderhalve meter ook daadwerkelijk te kunnen waarmaken? En ik verwacht zomaar dat dat een vraag is wat zich met name richt op mevrouw Eggegoorn.
Mevrouw Eggegoorn.
Ja, voorzitter, daar geef ik graag antwoord op. En dat is best wel een probleem. Het is een uitdaging, omdat de openbare ruimte in de stad op sommige punten gewoon echt beperkt is. En dat zagen we in een van de eerste weekenden dat het mooi weer was al bij Brugge, dat fietsers die in de rij stonden voor een brug die open was, toch erg dicht op elkaar stonden. Dus wat we meteen daarna hebben gedaan is, op de plekken waar we zagen dat het druk werd en dat mensen niet echt logisch meteen anderhalve meter afstand hielden, hebben borden geplaatst. Grote gele borden om mensen er in ieder geval op te attenderen. Er zijn een aantal andere situaties geweest waar het ook aan de orde is. En we zien het ook in het winkelgebied. Wat we op dit moment aan het doen zijn, is plan maken hoe we in de schaarse openbare ruimte die we op sommige plekken hebben, als iedereen anderhalve meter moet houden, hoe we die stromen zo goed mogelijk kunnen richten. Als u de laatste tijd op City Plaza bent geweest, dan hebt u daar binnen bijvoorbeeld al gezien dat Wereldhaven daar een aanpassing op heeft gedaan. En we zijn ook van plan om het in het buitengebied op die manier te gaan doen. Om mensen ook alert te maken van het feit dat je daar echt ook, als je je op straat begeeft, wat in principe openbaar gebied is, toch rekening moet houden en ook afstand moet houden. Dus we proberen, zeker ook voor fietsers en voor voetgangers, dat zo goed mogelijk te regelen. Hoe dat in de praktijk gaat werken, als we zien dat, want wij zien ook de scholen zijn weer begonnen, dat daar echt wat meer stromen ontstaan. Hoe dat in de praktijk gaat werken, dat volgen we nauwgezet. En waar nodig gaan we aanvullende maatregelen nemen als dat echt moet, als blijkt dat het niet werkt zoals we hadden gedacht of hoopten dat het zou gaan. Dus daar blijven we alert op. Daar wordt hier in huis ook goed naar gekeken. En wat we ook hebben is wat we zien is dat inwoners zelf ook melden als zij op punten komen waar ze denken van dat kan anders. En daar kijken we ook goed naar hoe we dat gaan doen. Zoals u waarschijnlijk ook weet, heeft de Fietsersbond ons een rapport gestuurd met ook aanbevelingen. Nou, voor ons een belangrijke gesprekspartner. Dus ook daar gaan we goed naar kijken om ook op te halen in de stad waar de punten zijn waar we echt goed naar moeten kijken en een maatregel moeten treffen. En voor de rest ligt er ook een deel bij de mensen zelf. Het gaat om gedrag wat echt nog een beetje beter moet inslijten. Waardoor het ook wat meer natuurlijk gedrag wordt. Maar daar moeten we de mensen wel bij helpen.
Ja, mevrouw Veenstra, toen links, die heeft een interruptie. Mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel, dank u wel. Ja, de interruptie gaat inderdaad over dat richten van de stromen, wat mevrouw Echelgoor aangeeft. En u noemde zelf al even de aanbevelingen van de Fietsersbond. Mijn vraag zou eigenlijk zijn, bent u ook van plan om die aanbevelingen over te nemen? U geeft aan dat de Fietsersbond een belangrijke gesprekspartner is. Maar ze hebben al een aantal hele concrete aanbevelingen gedaan. En mijn vraag is eigenlijk, bent u van plan om die over te nemen? Zodat we ook op kortere termijn dus al een en ander kunnen realiseren.
Mevrouw Echelgoor.
Nou, wat ik u kan zeggen is dat we goed gaan kijken naar alle aanbevelingen die zij hebben gedaan. En daar gewoon serieus rekening mee houden. Ik kan u niet garanderen dat we al die aanbevelingen over gaan nemen. Want het is ook afhankelijk van de plaatselijke situatie waar op welk moment wat kan. En wat we ook uitvoerbaar achten.
Mevrouw Spalburg, PvdA, heeft hier ook nog een vraag over. Mevrouw Spalburg.
Ja, inderdaad. Ook het verhaal, ik sluit aan met mevrouw Veenstra over die fietsersbond, maar de scholen, het voortgezet onderwijs, gaat 1 juni naar school. Dan weten we, ik bedoel, die zien we voor het gemeentehuis ook, al die fietsfiles. En ja, om te zeggen van bekijken hoe het gaat, dan bent u dus eigenlijk al te laat. Want eigenlijk zouden die maatregelen al eerder genomen moeten worden om dat in goede banen te leiden. Dus welke maatregelen heeft u daarvoor in gedachten?
De wethouder, mevrouw Echelgoor.
Scholen, zeker de voortgezette scholen, de voortgezet onderwijs is aan het kijken hoe ze dat gaan doen. Want ook daar kan niet iedereen tegelijk naar school. En is ook de bedoeling dat niet alle schoolgaande kinderen op dezelfde tijd beginnen en op dezelfde tijd eindigen. Omdat ook op het voortgezet onderwijs die 1,5 meter gaat gelden. Ook het basisonderwijs doen ze nu nog 50-50, die gaan naar vol. Maar voor het voortgezet onderwijs wordt er ook, en er wordt samen met scholen ook gekeken hoe dat zo goed mogelijk kan worden ingericht, zodat dat op tijd klaar is. En er wordt gedacht aan ook een soort blokken voor leerlingen, zodat niet iedereen op hetzelfde moment, op dezelfde tijd op school moet zijn of daar weer vertrekt.
Dank u wel. Ik ga weer terug naar de heer Verhoeven, D66.
Ja, dank u wel. Ik had inderdaad...
Uw geluid valt weg. Dat heb ik eerder meegemaakt met u.
Ja, ik ook. Gaan we even een alternatief in werking treden. Gaan we eerst naar mevrouw Veenstra.
Mevrouw Veenstra, je had nog een doorvraag.
Ja, dank u wel. Ja, mijn doorvraag was op het punt van de aanbevelingen overnemen van het Fietsersbond. Ik begrijp dat u nu niet kan zeggen, ik vraag aan de wethouder overigens, dat u nu niet kan zeggen van nou we nemen alles 1 op 1 over. Mijn vraag ging ook veel meer over de termijn waarop u daar wel iets over kan zeggen. Want eigenlijk in aansluiting op wat mevrouw Spalburg ook zegt, we hebben gewoon nog niet heel veel tijd om nog heel veel studies te doen. Er liggen concrete aanbevelingen. Dus ja, ik zou het wel prettig vinden om even iets van een termijn te weten waarop u daar in ieder geval dan met een concreet antwoord kan komen.
Ja, we zijn...
De wethouder.
Sorry, voorzitter. Ja, we zijn nu al bezig met het uitwerken van plannen hoe dat eruit moet gaan zien. Dus, en dat moet in principe begin juni moet dat klaar, want dan gaan de nieuwe maatregelen van start en is het weer een stukje vrijer. Dus dan moeten we hier ook A, een plan voor hebben en B, een deel daarvan moet ook al in place zijn.
Dank u wel. Meneer Verhoeven, bent u weer chauffeur? Nee, ik hoor nog steeds niks.
Daar is hij.
Nu microfoon misschien nog aan.
Als het goed is, staat hij aan.
Ja, nu hoor ik u.
Oké, heel goed. Fijn. Even kijken. Ik hoor de wethouder heel veel zeggen over het ruimte maken en het spreiden van verkeer. En dan met name over drukke centra. En wij zitten ook te denken aan bijvoorbeeld langer de verkeerslichten op groen voor fietsers, zodat er geen opstoppingen ontstaan. Maar hetzelfde geldt voor ruimte toch even tijdelijk afnemen van auto's ten gunste van fietsers op die doorgaande routes. En ik denk inderdaad wat mevrouw Veenstra ook al zegt, volgens mij kunnen daar nu echt al wat plannen voor worden gemaakt om te weten hoe die routes lopen. Hoe ver bent u daar nu mee?
De wethouder, mevrouw Echelgoor.
Ja. Voorzitter, dit is een van de concrete maatregelen volgens mij uit het plan van de Fietsersbond. En daar gaan we gewoon heel goed naar kijken. En wat daar, we hebben deze zelf ook al dus bedacht. Dus dank dat u hem ook nog een keer aansnijdt. En dit is een van de dingen waar we gewoon goed naar gaan kijken.
Meneer Vroeven, volgende vraag. Wat is door uw vraag heen?
Nee, we hebben er inderdaad meer. Ja, nee, dat is heel goed. Dank u wel, voorzitter. Dan ga ik door naar het onderwerp omscholing. En we weten allemaal dat er een aantal sectoren en dus bedrijfsonderdelen ook binnen onze gemeente nu met minder werk zitten voor medewerkers. En de andere sectoren juist zaten springen om te werken. En we hebben in onze economische visie hebben we een keer gezegd dat we als gemeente een makelende en schakelende rol willen hebben als het gaat over herintredens en career changes, om hen te helpen in een omscholing en van werk naar werk te begeleiden. Gaan wij dat in deze coronaperiode ook actief aanbieden? En hoe gaan we daar nu al mee om? En ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen naar welk collegelid ik die vraag moet stellen.
Ik aan de heer Kuiper.
Voorzitter, als u mij toestaat, wil ik daar graag wat over zeggen.
Oh, mevrouw Eggegoor.
Want meneer Verhoeven snijdt een terecht punt aan. En hij wordt alleen maar urgenter. En dan hebben we het ook over de arbeidsmarkt voor de toekomst. En ik ben van mening dat dit iets is wat niet alleen binnen Nieuwegein, maar echt ook in de regio geagendeerd moet worden. Omdat dit iets is wat over de stadsgrenzen heen gaat. En wat daarin belangrijk is, en daar zijn we op de Human Capital Agenda tafel, ook binnen de EBU, echt van doordrongen. En zijn we ook een plan voor aan het maken over hoe je in de driehoek van overheid, onderwijs en ondernemers nu ervoor kunt zorgen dat het vraag en aanbod elkaar vindt. En dat mensen die op dit moment door corona buiten de arbeidsmarkt staan, toch op een zo goed mogelijke manier terug kunnen naar die arbeidsmarkt die past bij die persoon, maar die ook past bij de economie die er aankomt. Dus ook in de sectoren, nou, u zegt het zelf ook al, in de sectoren waar toch een enorme vraag is. En ook los van corona al een behoorlijke vraag is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan techniek, maar ook aan zorg en ook aan onderwijs. Om ervoor te zorgen dat op dit moment de mensen die bij het UWV en uiteindelijk wellicht ook bij WIL terechtkomen, hoe we met die mensen toch kunnen kijken hoe we in die driehoek van de overheid, ondernemers en onderwijs kunnen zorgen dat we deze mensen op een goede plek terugkrijgen op de arbeidsmarkt. En dat is iets waar we al over in gesprek waren voor corona. En hij wordt alleen maar urgenter. Dus hier gaat zeker de komende tijd veel aandacht naar uit. En dit is ook iets waar ons lokale werkteam op aangesloten is.
Dank u wel, de heer Verhoeven.
Ja, maar dan is het nu crisistijd en u zegt u bent al bezig. Hoe snel gaan onze inwoners of onze regionale inwoners hier ook daadwerkelijk dan de vruchten van plukken? Want zij zitten nu echt al met hun handen in het haar. Dus wanneer zien we het effect daarvan?
De wethouder.
Nou ja, het effect gaan we zien op het moment dat we ook echt concreet aanbod krijgen. Op dit moment zien wij nog weinig mensen op ons afkomen. Heel veel mensen die op dit moment door corona thuis zitten, zitten ook voorlopig nog even thuis en zijn wel aan het kijken naar ander werk. Maar dat lukt in sommige gevallen ook. Maar ik denk dat straks als de economie wat meer open komt, dat er ook meer vraag komt. En dan gaat het om de match te maken tussen vraag en aanbod. En tot die tijd zijn wij bezig met de mensen die wij nu al hebben en die zich melden. En dat zijn er wel wat meer dan anders. Maar wij verwachten nog echt wel een flinke golf daarvan. En juist daar zullen we gaan kijken wat maatwerk is en hoe we die mensen zo goed mogelijk terugkrijgen naar de arbeidsmarkt.
Dank u wel. Meneer Verhoeven, uw laatste vraag.
Ja, dan, want over kansenongelijkheid hebben we het al gehad in schriftelijke vragen. Daar gaan we ook nog wel schriftelijk op door. Dit is ook het moment, het college geeft in haar brief ook al aan dat ze anticyclisch willen investeren. Wij zitten ook te denken aan het naar voren halen van investeringen. De parkeergarages zijn momenteel onderbezet. Ongetwijfeld kunnen we daar zaken in aanpakken door nu investeringen naar voren te halen. Hoe ver is de planvorming daar al voor?
Dat is een vraag, denk ik, voor de heer Adriani. De heer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Als het gaat om ook over anticyclisch investeren, dan kijken we in eerste instantie naar investeringen die we al in planvorming hebben zitten en op dit moment in de uitwerking zitten op besluitvorming. We hebben vorige week bijvoorbeeld het debat in de raadsinformatieavond over SPZ gehad. Maar gaat het ook over gesprekken om woningbouwinvesteringen misschien te versnellen? En wat we hiermee dus in ieder geval heel nadrukkelijk uitspreken is dat we op dit moment niet de lijn voeren. Laten we maar even voorzichtig zijn en kijken wat corona voor uitwerkingen heeft. Om te zeggen, dingen die we belangrijk vinden voor onze stad, die we toch al in de pijplijn hadden zitten. Daar blijven we volle kracht mee vooruit gaan. En we blijven ook voorstellen naar u toe brengen om dat soort investeringen toch te doen. Dan vroeg de heer Verhoeven specifiek iets over investeringen in relatie tot de onderbezetting in parkeergarages op dit moment. Die kan ik niet helemaal plaatsen.
Momenteel is er een unieke situatie. Hè? De parkeergarages zijn nog nooit zo onbenut gebleven. En we zien ook dat de mobiliteit daar aan het veranderen is. Er zal een toename zijn van fietsers, maar ook van elektrische auto's. We weten dat de ChristenUnie daar ook al vragen over heeft gesteld. Over het plaatsen van elektrische laadpalen in de parkeergarages. Maar allerlei voorbereidend werk zou je eventueel nu al wel kunnen oppakken. Nu er toch al een leegstand is. Want nu is de overlast daardoor ook laag. Het is maar een voorbeeld waar je naar zou kunnen kijken. Maar het gaat niet om de gedachtegang. Hoe gaan wij van dit moment ook een kans maken, omdat het ook daarin een unieke situatie is.
De wethouder.
Ja, dank voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen dat we daar in het college op dit voorbeeld nog niet gekomen waren. Dus dank voor de tip. Daar gaan we over nadenken of we daar al dingen in kunnen doen. Maar ik denk dat aan de hand van dit voorbeeld wat de heer Verhoeven schetst, kijk wat je nu kunt doen in de komende periode. Voor zover we ook de handjes hebben, hè, omdat ze niet met de acute coronacrisis bezig zijn. Dat is een lijn die we al wel hebben. En die specifiek, kijk ook wel wat dus even met de blik naar de toekomst van de parkeergarages en wat daar kan. Die neem ik graag mee samen met collega Van Engelen.
Ik heb nog een vraag van de heer Horst over werk. Dat gaat denk ik nog over het vorige onderwerp. Meneer Horst.
Ja, dat klopt, voorzitter. Nu zien we in de vandaag gepresenteerde NOW-regeling 2.0 dat er meer aandacht is gekomen voor scholing van mensen die door de coronacrisis langs de kant staan of mensen die hun werk dreigen te verliezen. Inzet bij werkgevers om hun mensen scholing aan te bieden. Heeft de gemeente ook plannen om met scholing mensen toch weer beter die arbeidsmarkt op te krijgen?
Dat is nog een vraag voor mevrouw Eggegoor. Mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, als je kijkt naar de wijze waarop het lokaal werkteam op dit moment werkt, gaan we uit van maatwerk, zoals u weet. En als blijkt, als mensen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben die met opleiding overbrugbaar is, dan wordt daar naar gekeken of dat een goede oplossing is en passend is bij die persoon om die op een goede plek terug te krijgen naar de arbeidsmarkt.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Dijkstra over laadpalen. De heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Ik had geen vraag over. Dat was een opmerking op mijn collega van D66, maar dat was geen vraag.
Oh, oké. Dank u wel. Dan sluit ik de vragenronde van meneer Verhoef van D66 af. En dan ga ik door naar PvdA, mevrouw Spalburg. Mevrouw Spalburg.
Dat ben ik. Ja, ik heb inmiddels nog één vraag van mijn drie vragen over, dus dat schiet op. Maar voorafgaand aan mijn vraag heb ik dan nog wel, wil ik graag reageren op de brief van het college. Dat de uitgangspunten die zijn gekozen, dat wij die wel heel verstandig vinden. En dat zijn dan deze drie. Dat is dat de coronakosten als incidenteel worden te beschouwen en de effecten hiervan pas in de kadernota van 2022 mee te nemen. De tweede is het uitgangspunt om anticyclisch te investeren, zodat wordt voldaan aan de behoeften van de Nieuw-Rijnse samenleving en onze bijdrage geleverd wordt aan het op de gang houden van zoveel mogelijk economische bedrijven, bedrijvigheid, zodat vooral ook werk behouden wordt. En de laatste, het behouden van de publieke cruciale infrastructuur voor Nieuw-Rijn. Dat vinden wij, we vinden dat goede uitgangspunten en dat wil ik toch even aan het college meegeven. Kom nu met vraag. Die gaat over kwetsbaren in onze stad. Het college gaat het wel helemaal goed met onze kwetsbaren. Zijn ze wel voldoende in beeld? En dan denken we bijvoorbeeld aan inwoners die gebruik maken van de voedselbank. Is er genoeg eten? Weten zij de weg te vinden? De kinderen uit onverrichte gezinnen met onderwijsafstanden, dat is al eerder genoemd. En de heer Kuiper gaf aan dat er ook een zomerschool zou komen. Is er al wat meer over bekend? Over onze ouderen die minder huishoudelijke hulp ontvangen. Ze zijn dan ook weer minder in beeld en er is nog veel meer te noemen. Hoe monitort u dit en welke maatregelen neemt het college? Kunt u hier ons wat meer van vertellen?
En uw vraag is helder, mevrouw.
Ja, want het gaat vooral om de kwetsbaren.
Ja, de heer Kuiper.
Voorzitter, met uw goedvinden begin ik met de beantwoording. En dan komt de heer Kuiper ook als het gaat over de kwetsbare kinderen of jongeren. Dank. De vraag die mevrouw Spalburg stelt over hoe zit het met mensen die in een kwetsbare situatie zijn. En dat is de vraag die eigenlijk ons van het begin af aan ook bezig heeft gehouden. Van de mensen die niet gezien worden, maar die we eigenlijk wel moeten zien, hoe krijgen we die voldoende in beeld? En gelukkig zijn er veel initiatieven in de stad, maar ook veel organisaties in de stad die zich daar volop op hebben ingezet. En onze rol is voortdurend geweest om te kijken of deze organisaties daar voldoende middelen voor hadden, of ze elkaar wisten te vinden en of we hiermee ook wel voldoende doen, of echt alles doen ook om mensen in een kwetsbare positie in beeld te houden. Om wat concreet te maken, dat gaat van wat de Algemene Hulpdienst doet in de aanpassingen van haar werk tot steunpunt mantelzorg, tot zorgspectrum. En die al die organisaties, en Lister en Reinaarden, die allemaal vanuit hun eigen core business, om het maar zo te zeggen, zich bezighouden met groepen mensen in een kwetsbare situatie. Dus dat is één. Uw vraag over de voedselbank. We hebben wel regelmatig contact ook met de voedselbank. En eerst was het contact toevallig opgericht van, heeft u wel voldoende voedsel? Want misschien is er wel minder toevoer. Het omgekeerde gebeurde. Met name in de beginperiode was er een overvloed aan eten. Ook veel door bedrijven gedoneerd. En tot vorige week was er nog steeds sprake van dat er voldoende voedsel was vanuit de voedselbank. Ik denk wel dat het de uitdaging blijft dat we mensen die een beroep zouden mogen doen op de voedselbank, dat zij ook de weg weten naar de voedselbank. Dus ik denk dat dat voortdurend ook voor ons een aandachtspunt blijft. En ook voor de partners in de stad. En het is misschien vreemd om te spreken in termen van wat zijn de goede dingen die we ook in deze crisis zien. Maar ze zijn er ook. En ik denk dat een van de vragen die we ook hebben met elkaar, wat zien wij nu gebeuren dat we ook kunnen meenemen in de tijd die voor ons ligt? Want we zien ontzettend veel initiatieven in de stad. En dat zijn vaak niet georganiseerde organisaties.
Mevrouw Schouten, wilt u afronden?
Jazeker, dat wil ik zeker.
Door naar meneer
Kuiper. Maar met andere woorden, er kunnen heel veel voorbeelden gegeven hiervoor. Maar de vraag van, blijven we oog houden voor de kwetsbare inwoners, is er een die zeer prominent is, ook bij ons. En dan even inderdaad naar de heer Kuiper, voorzitter, voor de vraag over de kwetsbare jongeren.
Ja, kwetsbare jongeren. Meneer Kuiper. Mevrouw Schouten, dank u wel.
Voorzitter, dank u wel. Mevrouw Spalburg, dank u wel voor de vraag. We hebben al vaker over dit onderwerp gesproken en hebben ons in de afgelopen weken vooral gefocust, vanaf het begin eigenlijk van de crisis, gefocust op de situatie in het PO. Hebben de primaire onderwijsscholen en de kinderopvang voldoende in beeld hoe het gaat met hun kinderen? Hebben ze de kinderen die ze in kwetsbare situatie achten, ook op school zien ze geregeld, spreken ze geregeld. Het beeld in het PO en de kinderopvang is tot nu toe heel erg positief geweest in Nieuwegein, waarbij ook gezegd moet worden dat er aan het eind van de dag nog altijd een aantal kinderen in een situatie verkeert, waarvan ook de school niet 100% kan uitsluiten dat het een onveilige situatie is. In de afgelopen tijd zijn wij op school en ook leerplicht voortdurend betrokken geweest bij vraagstukken die oppopten rond kinderen en waarbij onveiligheid mogelijk in beeld was. En er zijn ook huisbezoeken gebracht en belletjes gedaan door leerplicht. De laatste zorgen zijn nooit weg te nemen, maar het beeld op het PO wordt ook wekelijks gevolgd. Dus op het moment dat daar iets voordoet, weten we het in de gemeente ook. En kunnen we bijschakelen met geheimwijs en leerplicht. En eventueel politie en BOA's. Afgelopen week hebben we ook het VO uitgevraagd. We hebben 2 van de 3 VO-scholen hebben uitgebreid antwoord gegeven op onze inventarisatie. Hoe is het met je leerlingen? Waar zitten de zorgen? Hoe omvangrijk zijn die? Ik zie nu terug dat Kals en Oosterlicht best veel leerlingen op school hebben gehad de afgelopen periode. Dat ze ook zaken hebben gedaan als leerlingen koppelen aan buddies. zijnde docenten van de school. En dat er ook een paar leerlingen uit beeld zijn geweest de afgelopen periode. Als u wilt, ik weet niet welke afspraken er zijn. Dit is heel gedetailleerde informatie. Aarzel wat om dat één op één te delen.
Dank u wel. Mevrouw Spalburg. Uw volgende vraag. En dan gaat mevrouw Spalburg weg. Keer de knopje.
Ja. Mevrouw Schouten, die had het over dat ze niet zeker weten of mensen ook wel de voedselbank weten te vinden die daar recht op hebben. Hoe kunnen wij als gemeente dan helpen om daar meer rugbaarheid aan te geven, dat de mensen daar kunnen zijn? Kan de WIL daar bijvoorbeeld ook nog een rol in spelen, of andere organisaties, maar kunnen wij daar iets meer, ja, kunnen we daar wat mee? Dat is één.
Vraag.
Ik zal gelijk even alles doen, dan ben je klaar.
Ja, dat is goed. Ja. Doe maar.
Kunnen wij op de hoogte gehouden worden van dit soort van onze kwetsbaren in de stad? Van, ja, kunnen wij daar rapportages over krijgen? Tenminste, het hoeft niet uitgebreid, hè, maar meer van daar lopen we tegenaan of dit gaat goed. En voor meneer Kuiper dan nog van, u zegt er zijn er wat kinderen uit beeld geweest. Wordt daar actie op ondernomen? Dat was het even.
Mevrouw Schouten, over de voedselbank.
Twee vragen. Zeker kunnen we daar wat te doen. En dat is inderdaad via de WIL daar ook voortdurend op attenderen dat die weg er is. Dus dat de mensen die zich melden bij WIL en medewerkers van WIL dat weten. Wat betreft de route naar de voedselbank. Uw tweede vraag om op de hoogte gehouden te worden. Ja, mijn voorstel zou zijn, we schrijven als college, geven we een regelmatige update. Om dat in die update ook mee te nemen. Meneer Kuiper.
Ja, twee dingen. Zijn de leerlingen in beeld die niet in beeld zijn? In ieder geval wordt daar, als het kan, leerplicht bij opgeschakeld en geheimwijs. En dan wordt het dus ook thuis aangebeld. Ik weet van één geval in de PO waarvan de docenten constateerden dat het waarschijnlijk het kind met een oma mee was gegaan naar België. En daar dus niet meer terug kon keren. Van het VO weet ik dat wordt mij gemeld dat de leerlingen die wegens absentie online lessen ook niet hebben gevolgd, dat die aangemeld zijn bij leerplicht. Dus leerplicht zit bij het VO ook in de actie.
Oké, wel. Mevrouw Spalburg, zou voldoende?
Ja. Nou, één ding heb ik nog geen antwoord op gehad, denk ik. De zomerschool. Is daar al zicht op?
En ja, heeft u gelijk. Mevrouw de heer Kuiper.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb vorige week gemeld dat we dat aan het organiseren zijn. En het is nog geen zomer, maar we zijn het wel aan het organiseren.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar mevrouw Verbeek van Ieders Belang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag over het feit de financiën. We hebben alles doorgelezen en we snappen dat er uitgaven gedaan worden. Maar wat wij missen en ons ook wel zorgen om maken, dat zijn de WW-mensen. Dus die zometeen geen baan meer hebben en die komen allemaal bij ons aankloppen straks. En heeft het college daar al over nagedacht?
De heer Adriani of iemand anders uit het college?
Voorzitter, ik hoorde WW. Dus als u het goed vindt, dan wil ik graag de vraag van mevrouw Verbeek beantwoorden. U hebt gelijk. Bij het UWV, waar die verantwoordelijk is voor de WW-uitkeringen, ziet men al een toeloop van extra aanvragen. Pas als mensen een bepaalde tijd in de WW hebben gezeten, is afhankelijk ook van wat voor dienstverband je hebt gehad en hoe lang, stromen mensen uiteindelijk door naar de bijstand. En dat gaat gebeuren, maar wij gaan dat effect binnen de gemeente pas later zien. Dus als je kijkt naar WW-uitkeringen, dan dat zijn de aanvragen die door het UWV worden afgehandeld. Daar zitten ongetwijfeld mensen uit Nieuwegein bij. Daar zit WIL, heeft regelmatig contact met het UWV om te kijken hoe dat zich voor de lekstroom ontwikkelt. Om ook te zien wat er binnen, wat er van het UWV richting WIL gaat komen, ook voor Nieuwegeinse inwoners. En ja, daar zijn we op voorbereid. En ja, we weten ook dat dat geld gaat kosten. Hoeveel, dat kunnen we op dit moment niet inschatten. Het zijn mensen die allemaal op dit moment rechtstreeks van de arbeidsmarkt komen. En afhankelijk van hoe de economische situatie straks is en hoeveel werk er dus ook is, verwachten we eigenlijk dat een groot gedeelte van deze mensen die gewoon jobfit zijn, vrij eenvoudig terug te geleiden zijn naar de arbeidsmarkt. Maar er zal ook een groep overblijven die we wat langer in onze kaartenpak zullen hebben. En we weten dat dat geld gaat kosten. We weten nog niet hoeveel. En we weten ook niet precies wanneer ze komen.
Dank u wel. Mevrouw Verbeek, uw volgende vraag. Ik neem aan dat het voldoende antwoord was.
Nou, nee, voorzitter. Ik heb nog een verduidelijkende vraag.
Ga u gang.
Als u niet weet hoeveel er komt, dat snappen we allemaal. Maar maakt u er al een potje van? In ieder geval een reserve. Bent u die al aan het opbouwen hiervoor?
De wethouder, mevrouw Eggegoor.
Voorzitter, als antwoord op de vraag van mevrouw Verbeek, die gelden komen van het Rijk. Dat zijn de zogenaamde buiguitkeringen. Dus daar, die komen uiteindelijk van Den Haag naar ons toe. Punt alleen, daar zit een vertraging in. We lopen een jaar achter. Want er wordt gekeken naar het jaar daarvoor en op basis daarvan worden de buiguitkeringen toegekend aan de gemeente. Dus daar zullen we een stuk voor moeten overbruggen. Goed. Maar Wel, wat we natuurlijk wel zullen zien is dat ook de uitvoeringskosten zullen toenemen als er meer mensen een aanvraag gaan indienen. Maar voor wat betreft de uitkeringskosten, die krijgen we uiteindelijk terug van het Rijk.
De heer Verdam heeft nog een doorvraag. De heer Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn doorvraag op mevrouw Verbeek is een antwoord op het antwoord van mevrouw Eggegoor. Is de wil handelt momenteel al die aanvragen af? Dit gaat hopelijk goed, maar in hoeverre komt hier het reguliere werk mee in gevaar? Want de mensen die nu getroffen worden door de corona en aanvragen doen, die vallen dus nu ook onder de kwetsbaren. Maar we hebben al een hele grote groep kwetsbare mensen, dus worden die daar niet de dupe van? Kan de wethouder daar wat over zeggen?
Nou, echt gewoon.
Ja, terechte vraag, meneer Verdam. Dat is natuurlijk zo, want we hebben echt besloten toen de TOZO van start ging om even alle ballen op de TOZO te doen. En dat betekent dat het consequenties heeft voor het jaarplan wat het lokaal werkteam in Nieuwegein had. Er waren werkcoaches toegekend aan het werkteam in Nieuwegein en daar is een groot gedeelte van teruggeroepen. Dat was ook niet onlogisch, omdat er ook heel veel ondernemers waar het werkteam mee bezig was, ook echt iets anders aan hun hoofd had dan te praten over leerwerktrajecten, participatiebanen. Dus iedereen ging ook echt in de crisisstand. Dus het werkteam is op een laag pitje gezet. We hebben de toezegging van Wil dat op 1 juli in ieder geval alle werkcoaches en dus de formatie die we nodig hebben om alle activiteiten weer uit te voeren, weer beschikbaar is en dan gaan we gewoon verder. Het is wel zo dat we binnen het werkteam een aantal projecten lopen, bijvoorbeeld voor mensen die al veel langer in de bijstand zitten. Daar onderhouden we echte contacten mee, die laten we niet zomaar vallen, want dat zou heel erg jammer zijn.
Dank u wel. Ik ga weer terug naar mevrouw Verbeek.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben nog een vraag over het feit dat wij heel veel geld nodig hebben. En dat snappen we allemaal. Maar wat wij niet begrijpen is dat we nu al gigantische bedragen uit gaan geven voor hele andere dingen. Is daar rekening mee gehouden? Want de corona wist er niet van tevoren, dus daar kunnen we nooit rekening mee gehouden hebben. Maar zou het niet verstandig zijn om een stapje terug te doen? Nu wij nu al weten wat er allemaal op ons af gaat komen.
De heer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Ik denk dat mevrouw Verbeek precies de essentie pakt van een belangrijke boodschap die er in de brief van het college zit. En in de basis verwoordt ze die zelf ook al door te zeggen, we weten niet wat er op ons afkomt. Dat kan heel veel zijn, dat kan heel weinig zijn. Economische dip kan nog jaren voortduren. We kunnen nog heel lang in de anderhalve meter samenleving staan. Of er is snel een vaccin en iedereen pakt zijn draad weer op. En tegelijkertijd moet het college wel acteren op ondersteuningsvragen van ondernemers, van de Kom, van de Verbindion, van buurtpleinen, van heel veel organisaties. Organisaties ook die cruciaal zijn voor de Nieuwegeinse samenleving. met de vraag, halen wij het eind van het jaar? En dat is de reden dat we voor dit moment de lijn hebben gekozen. We laten de begroting de begroting en we stellen voor om de corona-gerelateerde kosten incidenteel te dekken, lees met de algemene reserve af te dekken. Dat gaat een flinke hap uit de algemene reserve halen. Maar als we dat standpunt niet innemen, betekent dat we bij hulpvragen, zoals ik net verwoordde, eigenlijk nu al de discussie met elkaar moeten gaan voeren. Ja, heeft de kom nog wel voortbestaan? Moeten we nog wel een zwembad houden in deze stad? Terwijl eigenlijk niemand nog kan voorspellen hoe de toekomst eruit gaat zien. En dit wel waarden zijn die we met elkaar in het verleden belangrijk hebben gevonden. En ik denk de meesten nog steeds belangrijk vinden. Dus in de wetenschap dat de coronacrisis uniek is. Dat we er ook van uitgaan dat dat niet iets is wat regelmatig terugkomt. Dat we op geen enkele manier kunnen voorspellen hoe het zich gaat lopen. En dat het iets eenmaligs is. Heeft ons toen besluiten om een lijn te kiezen wat incidenteel op ons afkomt. Gaan we ook incidenteel dekken. Maar ook om de economie niet helemaal stuk te maken. Ook om de sociale infrastructuur in de stad niet helemaal stuk te maken. Gaan we de dingen die we ons via de normale begrotingslijn voorgenomen hebben ook gewoon blijven doen.
Dank u wel. Mevrouw Verbeek, is dit voldoende antwoord op uw vraag?
Ja, voorzitter, dat is ons probleem juist. Dat wij vinden dat we juist een pas op de plaats zouden moeten maken. Want we gaan nu volgende week gaan we 10 miljoen uitgeven. En onze vraag is, heel duidelijk om concreet te zijn, is dat verstandig in deze situatie?
De wethouder.
Ja, voorzitter, nogmaals, mevrouw Verbeek legt precies de vinger op de plek waar het politieke debat over zou moeten gaan. Maar het college neemt daar dus een heel duidelijk standpunt over in. En ja, dat is verstandig om daarmee door te gaan. Omdat het gaat om maatschappelijke voorzieningen die we met elkaar van belang vinden. Omdat we, denk ik, niet als overheid ook eventuele economische gevolgen moeten verergeren door nu op de rem te trappen op investeringen die we toch al van plan waren te doen. En omdat we denken dat de coronacrisis uniek en incidenteel is. En we dus daarom nu niet daar structurele maatregelen voor moeten nemen.
Oké, dank u wel. Ik wou doorgaan naar de volgende fractie. Martijn Stekelenburg van de SP. Dank u. Meneer Stekelenburg.
Ja, dank u zeer. Ik had eigenlijk drie vragen. De eerste is eigenlijk al gesteld door mevrouw Spalburg. Dank mevrouw Spalburg, maar ik heb er wel een soort doorvraag op. Ik lees namelijk in de stukken dat de wachttijden bij Gijnwijs eigenlijk korter zijn dan normaal. En ook dat er sprake is van uitgestelde hulpvragen. En dat baart mij wel enigszins zorgen. Dus ik borduur een beetje voort op de vraag die volgens mij mevrouw Spalburg al probeerde te stellen. Of iedereen bereikt wordt. Ik meende te horen, maar misschien kan de wethouder dat nog een keer bevestigen, dat er wel gewoon keukentafelgesprekken plaatsvinden en er mensen bezocht worden thuis. Maar het gaat mij even juist om die mensen die nu denken, ja, ik stel mijn vraag maar even uit en ik beland daardoor enigszins in de eenzaamheid of wat dan ook. Misschien dat de wethouder daarop kan reageren.
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, ik denk dat het is wel goed om te beseffen, ook Gijnwijs heeft haar werkwijze aan moeten passen, net als iedereen, vanaf het begin van vanaf 16 maart, dat is één. Gijnwijs heeft ook direct een aantal teams speciaal ingesteld om wel door te kunnen gaan, ook vooral als het gaat over de urgente vragen. En ook alle andere vragen die binnenkomen, die zijn zoveel als mogelijk vanuit huis ook beantwoord en mee omgegaan. De vraag, uw onderliggende vraag, althans zo lees ik hem, bereiken we iedereen? Ja, dat blijft altijd een lastige. Ik vind wel dat als ik kijk naar hoe Gijnwijs zich vanaf het begin af aan heeft ingericht en ingezet, met de beperkingen die we hebben, dat de inzet voortdurend is, we willen iedereen bereiken. Wat in de brief staat over het inlopen van wachttijden, dat refereert ook naar de eerste 3 maanden van het jaar. Daar zien we dat gelukkig de wachttijden fors teruggelopen zijn, doordat we ook extra ingezet hebben om dat te doen. Dat moest ook. Dus dat is zeker winst. Er vinden nu ook zeker keukentafelgesprekken plaats en ook huisbezoeken. Zeker nog voortdurend wel binnen de beperkingen die we hebben ook.
De heer Stekelenburg.
Oké, dat is goed om te horen. Ik neem daar voor nu even genoegen mee. Ik heb nog één andere vraag, die gaat over cultuur. Want ik lees in de stukken dat de Kom heeft natuurlijk problemen met de exploitatie. Dat is logisch en die heeft daar binnen de mogelijkheden die daarvoor zijn steun voor aangevraagd bij het Rijk. En ik ben benieuwd als die op een of andere reden wordt afgewezen. Gaat het college dan inspringen? We weten allemaal volgens mij dat de begroting bij de Kom erg krap is al jaren. En we gaan niet het structurele gesprek voeren over willen we nog een theater. Maar wat doet het college als dat soort steunmaatregelen niet worden toegekend? Dank u.
Wie van het college mag daarvoor het woord geven? De heer Kuiper, denk ik.
Nee, meneer Schat, dat mag ik doen. Goedenavond, dank u wel.
Ja,
meneer Stekelenburg, goede vraag. Zoals net door collega Adriaan ook aangegeven is, de Kom behoort tot onze belangrijke infrastructurele instellingen in onze stad. Daar zullen we ons uiterste best voor blijven doen om aan alle kanten het mogelijk te maken dat ons voortbestaan gegarandeerd is. Aan de andere kant, en wat u net zegt van die zorg heb ik ook, blijft het overeind, gaat het overeind blijven? Hoe moeten we dat dan continueren? Kan ik u wel melden dat er ook een steunpakket vanuit de provincie is toegezegd. Om in ieder geval ook vanuit die kant alle hulp in te zetten om in onze provincie de culturele instellingen overeind te houden. Dus we weten nog niet hoe het afloopt, maar er zit dus aan meerdere kanten zit er dus ondersteuning, is onderweg. Inhoudelijk moet er nog nagedacht worden hoeveel aan wie en hoe, maar in ieder geval nogmaals, de steun om het overeind te houden is aanwezig. En de wil om dat te doen bij ons is er ook aanwezig.
Ik heb een doorvraag van de heer Dijkstra. Heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Ja, ik hoor een enorme piep. Heeft u dat ook? Ja, nu is het weg.
Oh, sorry. Ja, ik heb er niet zo nog aan. Sorry.
Met het risico dat er een kleine overlap zit. In het stuk staat dat Stichting de Kom en Horeca BV bijvoorbeeld tot deze periode een 3 ton verlies hebben gedraaid. En de wethouder van Engelen gaf dus aan dat er een extra steunpakket komt vanuit de provincie. Nu verwacht ik zelf niet dat vanaf 1 juni alles weer een beetje open gaat, die tekorten verdwenen zijn. Ik denk dat de nieuwe 1,5 meter samenleving nog lang blijft. Dat zou betekenen dat dit soort instellingen ook lang extra geld nodig hebben. Is alle steunmaatregelen, is er een open eind of zit daar nog een beperking aan?
De wethouder, heer Engelen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Dijkstra, uiteindelijk, als het allemaal misloopt, wat we natuurlijk niet hopen, dan zal uiteindelijk toch de vraag gesteld moeten worden van hoe gaan we ondersteunen. En dan zult het college terug moeten naar de raad voor extra steun te vragen. Een blanco check niet, maar ik denk nogmaals van, ik heb wel goede hoop dat in ieder geval met de voortgang die op het kabinet bij monden van onze minister-president gisteravond heeft aangegeven, dat we wel van 30 heel snel naar 100 gaan en dan nogmaals afwachten hoe het gaat, maar wel een eerste aanvang gemaakt kan worden van om te kijken hoe we dat kunnen continueren. Ik kan niet in een glazen bol kijken, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval met ook de steun vanuit de provincie en onze ondersteuning om het in ieder geval zoveel als mogelijk gangbaar te houden, denk ik dat we misschien wel een eind komen. We moeten het uitproberen eerst. Ik kan daar voor de rest concreet nog weinig over zeggen.
Oké, dank u wel. Ga ik weer terug naar de heer Streek.
Ja, dank u, voorzitter. Toch nog één doorvraag op de laatste reactie van de portefeuillehouder. Waarvoor dank. Ik begrijp dat het is mooi hè, dat er waarschijnlijk steun uit de provincie komt en misschien vanuit de Rijk ook nog, wie zal het zeggen. En ik begrijp ook dat we nog niet over een aantal jaren zeg maar, dit kunnen voorspellen. Maar kan ik een toezegging krijgen van het college dat als deze maatregelen nog even voort blijven duren, dat in ieder geval de begroting incidenteel, de tekorten bij de Kom door het college gedekt worden voor dit jaar, voor 2020?
De wethouder. Uw microfoon.
Ik was even zoekende. Ik ga er gewoon ja op zeggen, meneer Stekelenburg. We gaan ons uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen. En ik zeg hem u toe.
Dank u. Dan heb ik verder geen vraag meer, voorzitter.
Oké, dank u wel. Dan gaan we snel door naar de heer Verdam van Groep Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder Adriaan, ik kreeg al een tip van de heer Verhoeven met betrekking tot de investeringen. Mijn vraag hierover is: in hoeverre gaat het college rekening houden met het verbouwen van het atrium? Een mogelijke verandering in de BVO van het stadhuis en de meerjaarbegroting hierover. Als blijkt dat thuiswerken en dergelijke verder gaat ontwikkelen. Ook met betrekking tot de mogelijke digitalisering van de bibliotheek en bijvoorbeeld digitalisering voor het aanvragen van diensten en dergelijke. Graag de reactie.
De heer Adriani.
Ik zag dat mijn camera niet aan had.
Ja, dat wordt toch de heer Kuiper, de atrium, de atriumwethouder. En ik wil hem graag niet langs de financiële lijn beantwoorden, want we weten allemaal waarom we het atrium op de nominatie hebben gezet om te transformeren. Er kunnen betere dingen met het atrium dan op dit moment gebeuren. En die willen we ook. Die willen we de stad bieden. En die willen we elkaar gunnen. Het gebruik van het stadhuis zal uiteindelijk toch het gebruik van het stadhuis zijn. Omdat we als stad een stadhuis nodig hebben waar mensen moeten kunnen komen en de dingen moeten doen die ze willen doen. Ook de bibliotheek zal de bibliotheek blijven. Maar het atrium krijgt met name een boost in de samenwerking tussen de verschillende partijen en het realiseren van een third place. Dus echt een plek waar je als inwoner van Nieuwegein graag bent. Niet alleen omdat je de service kunt krijgen die je zoekt, maar ook de plek vindt waar je elkaar ontmoet. En de gemeente tegenkomt. Dus het atrium, ik zie het atrium, we zitten in een stadium van ontwerpen, praten met partners, vormgeven, zoeken naar een toekomst. Op dit moment is er nog geen boren in het plafond gezet. Dat is maar goed ook. Hoewel dit natuurlijk een uitgelezen tijd zou zijn om dat te doen, omdat het zo rustig is in huis. Maar we gaan gewoon steady door.
Dank u wel. De heer Verdam.
Ik heb daar toch wel een vervolgvraag over. Ik ben het natuurlijk eens met de wethouder dat we een multifunctioneel stadhuis willen hebben. Heb dat ook altijd toegejuicht, maar het uitgangspunt was het exploitatietekort van 3 ton per jaar. Dus ik zou daar toch wel wat meer financiële onderbouwing in de toekomst voor willen zien.
De wethouder.
Ja, voorzitter, ik kan alleen maar zeggen dank voor deze doorvraag, want dat is natuurlijk de kern van die onder de ambitie van het atrium ligt. Hè. We willen met elkaar het gat uit de begroting. U zag een mooi snoertje naar de stekker lopen. Ja.
Ja.
Maar we willen met elkaar die 3 ton eruit halen. Dat is niet een gezonde situatie op langere termijn.
Oké, helder.
De perspectief van het atrium biedt daar een oplossing voor.
Meneer Verdam, uw volgende vraag alstublieft.
Ja, even kijken. Wij hebben in december de routekaart meerjaaropgave welzijn aangenomen. Ik heb hele dikke vingers vanavond. Met extra aandacht voor eenzaamheid voor ouderen. Ik heb in mijn pleidooi tevens de aandacht gevraagd voor alle eenzame inwoners. Mijn vraag is: in hoeverre gaat het college gebruik maken van alle ervaringen die momenteel worden opgedaan in samenwerking met de diverse partijen in onze gemeente, zowel Movactor, maar ook wijknetwerken en andere burgerinitiatieven.
Mevrouw Schouten.
Voorzitter, dank. Ik denk dat we op dit moment zien dat er in de stad heel veel initiatieven zijn door de welzijnsinstellingen en ook vrijwilligersorganisaties. Of dat nu Steunpunt Mantelzorg is of de Algemene Hulpdienst. Die bijvoorbeeld belcirkels opgezet hebben. En we zijn zeker van plan om dat in de context van de uitwerking meerjarenopgave welzijn dankbaar gebruik van te maken en mee te nemen.
Hele korte doorvraag. Gaat u die dan ook direct financieel ondersteunen of verwacht u op de eindafrekening eind van het jaar met alle wijknetwerken en andere organisaties?
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter, ik denk dat een van de hoopgevende dingen denk ik die we zien in de afgelopen tijd is dat er heel veel in de stad gebeurd is waar die mensen zelf hebben opgepakt en en doen. Waar niet gelijk een financiële, waar niet direct financiën voor nodig zijn. Dus en ik zou dat ook graag wel zo willen blijven houden.
Oké, dank u wel. Meneer Verdam, ook dank. Ik ga door naar de volgende fractie.
Ik heb nog, maar ik mag nog één doorvraag stellen. Ik mag nog één vraag
nee,
stellen.
Ik mag geen doorvraag meer stellen, want ik heb bijna geen tijd meer, meneer Verdam.
Oké, maar ik had drie vragen.
Het spijt me heel erg, anders komen de andere fracties ook niet aan bod. En we lopen eigenlijk al gierend uit. Nog niet uit de tijd, maar dat gaat zo, als we zo doorgaan wel gebeuren. En ik wil iedereen toch, in ieder geval alle fracties die vragen hebben ingediend, ook het woord geven vanavond. Mevrouw Veenstra, GroenLinks.
Ja, goedenavond. Ik heb een vraag aan eigenlijk de combinatie van wethouder Eggegoor en wethouder Schouten. Want het gaat mij precies om die combinatie. Bedrijven worden nu ondersteund. Er wordt het nagedacht over een tweede steunpakket. Ook vanuit de gemeente, wat kunnen we daaraan doen om die bedrijven te helpen? En mijn vraag is, wordt er ook aan gedacht om daar voorwaarden aan te verbinden? Bijvoorbeeld qua sociaal ondernemerschap en qua duurzaamheid. Zodat we deze crisis ook gebruiken om dat kantelpunt te maken naar een betere en een meer rechtvaardige samenleving. En gelijk ook zaken rond de klimaatbestendigheid en toekomstbestendigheid daarmee gelijk ook een boost te kunnen geven. Dus op welke manier kunnen we deze crisis daar ook in gebruiken? En ik hoor daar graag zowel de wethouder Eggegoor vanuit economische zaken als wethouder Schouten over.
Mevrouw Eggegoor.
Ja, dank u voorzitter. Ik ben een beetje in verwarring, want we hebben als gemeente geen steunpakket naar ondernemers. Dus wij kunnen daar ook geen voorwaarden aan stellen. Het gaat om rijksmaatregelen waar het Rijk de voorwaarden aan stelt. Dus we hebben in alle contacten met ondernemers staan de onderwerpen die u noemt, zowel social return on investment als ook duurzaamheid op de agenda. Dus ik snap uw vraag niet goed waar u dan naartoe wil.
Nou, mijn vraag sluit aan bij. Sorry.
Ja, ga je gang.
Mijn vraag sluit aan bij wat eerder op de avond ook aan bod is geweest. Natuurlijk is er een deel vanuit het Rijk, maar ook vanuit de gemeente kijken we ook wat we kunnen doen om bedrijven te helpen. En de vraag is in hoeverre daar dat stukje wederkerigheid ook ingebracht wordt.
Mevrouw Eggegoor. Microfoon, alstublieft.
Ja, hoort u mij nu?
Ja.
Hij was heel stiekem weer uitgegaan. Ik snap de vraag, mevrouw Veenstra. En waar we ondernemers kunnen helpen, dat doen we dat ook. En waar we dit... dit zijn onderwerpen die we eigenlijk altijd op tafel leggen. Dus daar moeten we echt naar kijken. Maar als u echt dit koppelt aan de regelingen, de financiële regelingen die er op dit moment zijn, daar hebben wij als gemeente geen rol in. Daar kunnen wij ook geen voorwaarden aan stellen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Veenstra, je had ook nog een vraag voor de andere wethouder.
Dat gaat over dezezelfde vraag. Van of daar een combinatie in gemaakt wordt. En het gaat me niet om de koppeling met de financiële regeling. Maar ik denk dat zoiets als deze crisis juist heel goed gebruikt kan worden. Om juist ook die echte omslag te maken. Dus in die zin ben ik wel blij met het antwoord van mevrouw Eggegoor. En misschien dat we daar voor deze vraag bij kunnen laten. Ook gezien de tijd en de ruimte die ik ook graag aan de collega's wil laten.
Daar helpt u mij enorm mee.
Nou, dan doen we dat bij deze. Mijn andere vraag gaat over een kwestie van timing planning. We zitten eigenlijk nu en we spreken over de coronamaatregelen. En overigens heb ik verzuimd om te zeggen dat ik ook wel echt onder de indruk ben van het pakket wat er nu ligt. Dus ook daarvoor echt wel vanuit ons ook de complimenten aan het college en aan iedereen die hier heel hard aan werkt. Wij sluiten ons ook aan bij de uitgangspunten. Die onderschrijven wij van harte. We zien alleen ook dat we nu nog midden in die crisis zitten en we zijn bezig om de crisis te verslaan. Er wordt gesproken over het nieuwe normaal. Mijn vraag aan het college, ik weet niet zo goed aan wie, maar is houdt u ook rekening met een tweede golf en misschien nog wel een derde en een vierde golf? En op wat voor manier dan? En bent u dan ook bereid om te werken aan, ja, wij denken aan misschien iets meer een meerjarenplan, een spoorboekje voor over 2-3 jaar, waarin dergelijke golven zijn meegenomen, zodat we niet iedere keer in een ad hoc situatie hoeven terug te vallen.
De heer Adriani, of moet ik de burgemeester het woord hierover geven?
Ik moet een paar dingen aanzetten. Ja. Kijk, u vraagt wel heel veel om vooruit te kijken. Want ik mag ook onderdeel zijn van het regionaal beleidsteam. En dan hebben we het hier ook al over een tweede golf. En je ziet wat er in, hoe het kabinet er al geen antwoord op heeft. Wat ik wel kan zeggen is dat vanuit de GGD in de regio, en dat die werken landelijk ook weer samen, gezegd, ja, het gaat nu de goede kant op. We kunnen het steeds beter beheersen, het coronavirus. Maar het blijft onder ons. En iedereen weet dat als het straks najaar wordt, dat de kans dat het virus dan weer uitbreekt groter wordt. En ook Rutte zegt niet van niks. Het kan zijn als het weer opleert, dat dan maatregelen weer teruggedraaid moeten worden. Wij zijn dan als gemeente niet inzet, maar we zullen wel op dezelfde manier als nu weer mee moeten doen. Belangrijk is dat in de loop van juni moet ik zeggen, dat zei minister De Jonge gisteren ook, er veel grootschaliger getest kan gaan worden. En dan worden ook bron- en contactonderzoeken gedaan. Dat gaat heel veel inspanning vergen van alle GGD'en. Er zijn duizenden mensen in Nederland voor nodig en meer dan 100 voor de GGD Utrecht om dat voor elkaar te gaan krijgen. En de bedoeling daarvan is om veel sneller in beeld te hebben waar het virus is, maatregelen te nemen, mensen snel in isolatie te kunnen zetten, ook thuisisolatie te kunnen zetten, om daarmee de verspreiding te voorkomen. Het schaalt op landelijk naar 30.000 tests per week in de zomer. En voor het najaar wordt bedacht dat er naar 70.000 tests per week opgeschaald moet kunnen gaan worden. Dat is een enorme investering in geld en menskracht. En wij moeten daar gewoon aan meedoen. Maar meer dan dat kan ik er ook niet over zeggen. En ja, u vraagt nog een derde en een vierde gehoor. Als iemand er was, wist in de wereld of in dit land die dat kon voorspellen, dan denk ik dat hij door iedereen omarmd werd om ons te helpen bij de aanpak van deze crisis.
Meneer Horst heeft ook nog een vraag over vooruitkijken. Meneer Horst.
Ja, voorzitter. Als het gaat om vooruitkijken, viel mijn oog op een artikel in het laatste nummer van Binnenlandse Bestuur over de gemeente Breda, die op basis van landelijke modellen een aantal scenario's heeft gemaakt. Met name ook over de financiële consequenties. En is ook overwogen om te kijken of wij daar iets mee kunnen, om op zo'n manier wat meer grip te krijgen op de ontwikkeling.
De burgemeester.
Niet alleen qua gezondheid en dergelijke, maar ook financieel.
Ja, ik denk dat misschien financieel dat dadelijk wethouder Adriaan daar nog wat over zeggen. Natuurlijk proberen wij wel na te denken in scenario's. Het voordeel van Brabant is, en er stond volgens mij in datzelfde artikel, dat ze ongeveer 3 tot 4 weken voorlopen op de rest van het land. Dus daar ook wat meer mee weten. Ze komen ook uit een andere situatie. Regionaal is ook nagedacht over wat voor scenario's van vreselijk erg tot heel optimistisch, zal ik maar zeggen. Het helpt wel bij het bepalen van wat je moet doen. Maar niemand weet welk scenario het meest waarschijnlijke is. Daar zit eigenlijk het grote risico. Hè. De premier zegt, met 50% van de kennis moeten we 100% van de besluiten nemen. Ja, dat geldt hier ook. Dus er wordt wel in die zin, proberen we na te denken en vooruit te kijken. Maar het is wel heel moeilijk te bepalen wat nou het meest realistische scenario is. Over financiën denk ik dat wethouder Adriani nog wat wil zeggen.
De heer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Als de burgemeester zijn sluit uitzet.
Ja.
Dank u wel. Ik ken de scenarioverkenning van Breda. Er zijn nog wel een aantal gemeenten in Nederland die al een dergelijke expositie gedaan hebben. Amsterdam, Zaanstad. En er zijn er ongetwijfeld nog een aantal. Dat zijn nuttige exercities. We hebben dat op hoofdlijnen in het college ook al wel verkend. En tegelijkertijd denk ik, de gegevens zijn eigenlijk achterhaald op het moment dat de inkt droog is. Hè. Dus het is aardig om dat te doen om naar de hoeken van het speelveld te verkennen. Maar ondertussen verandert de wereld ongeveer elke dag. En wij hebben ervoor gekozen om ons nu niet te wagen aan voorspellingen of al te goed uitgewerkte scenario's. Maar om te zeggen, laten we nou gewoon echt op dagdagelijkse basis goed kijken wat er gebeurt. Ook op een aantal momenten met u die voorgang te bespreken. Koersnota, bestuursrapportage, begroting. En echt op ieder moment weer even de tijd te nemen om te kijken wat levert de actualiteit van vandaag en de voortschrijdende kennis die we nu hebben opgedaan op aan nieuwe inzichten. Met als doel om in de kadernota 2022... ook echt een robuuste blik vooruit te kunnen werpen. Dus, en nee, we hebben nu niet heel veel tijd en energie in zo'n prachtig scenarioverkenning gestoken zoals Breda gemaakt heeft. Wij kiezen een iets andere aanvliegroute. We doen het met de informatie die we vandaag hebben en een best guess naar de toekomst toe. En dat doen we in een, nou, in een cyclus van iedere 2-3 maanden opnieuw met u naar de meest actuele inzichten.
Oké, dank u wel. Ga ik weer terug naar mevrouw Veenstra.
Ja, dank u wel. Ja, ik pleidooi wat ik eigenlijk houd, maar daar is nu wat tussendoor gekomen. Maar het gaat mij niet zozeer om een scenario planning, maar in ieder geval de lessen die we nu opdoen, om die goed vast te houden en die ook mee te nemen naar de toekomst toe. Zodat we niet iedere keer in een nieuwe ad hoc situatie opnieuw de zaken gaan bekijken, maar dat we wel ook die lessen meenemen en dat we dan de bandbreedte met elkaar kunnen verkennen om die nieuwe maatregelen ook, nou ja, ook op een goede manier weer te kunnen doen. En ook te zorgen dat het naar de toekomst toe in ieder geval ook bestendig blijft.
We zijn een lerende organisatie, toch?
Exact. Dat is een hele goede samenvatting. Dank u wel, heer Schat. Ik zal mijn laatste vraag stellen. De vraag over van de Fietsersbond, die is reeds meegenomen. In mijn laatste vraag wil ik graag stellen aan wethouder Kuijker. Wethouder community building, volgens mij een hele belangrijke rol nu ook. Want als je kijkt naar factoren die meewerken aan herstel en kracht in de samenleving, dan zit het juist in het activeren van die samenleving. En overheid kan dat ook ondersteunen. En ik vroeg me af of daar, want daar miste ik in de plannen, was daar nog weinig over uitgewerkt, of daar misschien toch ook al wel wat eerste ideeën zijn over hoe we die kracht in de samenleving, zodat we uiteindelijk echt aan dat herstel ook kunnen komen, of daar al ideeën voor zijn. Wethouder Kuijker.
Dank u, voorzitter. Ik sluit graag aan bij wat collega Schouten daar ook al heeft gezegd. Blijkt in de afgelopen maanden dat er ongelooflijk veel community gebeeld is al in Nieuwegein. Gewoon omdat Nieuwegein zo'n type van community is die zichzelf weet te beelden. Dat even in het kort. We hebben enorm veel goede voorbeelden gezien die zijn uitgebreid langsgekomen. Community building is, zoals het nu geformuleerd is in de gemeente, een onderdeel van de transformatieagenda. En is dus een programma waarbij we de buurten versterken aan de hand van specifieke methodieken. Wat we daar doen, blijven we doen. En dat levert ook nu al hele goede resultaten op waar dat gebeurt. Een goed voorbeeld waar de raad zeer bekend mee is, is het Koekhuis.
Oké, dank u wel. Ik heb nog een doorvraag van de heer Horst. Misschien denk ik op het nog het vorige vraag, meneer Horst.
Nou ja, meer op de antwoorden over die scenario's. Kijk, want ik vraag niet om vuistdikke rapporten. Maar ik denk dat, en ik snap dat de situatie onzeker is en dat je moet handelen naar bevind van zaken. Maar juist door wat meer in scenario's te werken, kun je ook wat meer grip krijgen op die ongrijpbaarheid, denk ik. En dat was meer het punt wat ik wilde maken. En ik denk dat dat wel een les is uit inderdaad een gemeente als Brabant die iets voorloopt op de rest van het land.
Oké. Ik hoor geen vraag hierin. Dus ik ga door naar de volgende. Meneer Beelkes van de VSP. En ik kom straks nog eventjes terug bij meneer Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ben ik verstaanbaar?
Ja, ik kan je helemaal goed horen. Je bent goed in beeld.
Fijn, dank u wel. Ik zal mijn vragen kort achter elkaar stellen. De eerste twee zijn voor de heer Adriani. En de derde, dat weet ik niet, maar dat merk ik vanzelf wel wie dat gaat beantwoorden. Mijn eerste vraag is, zijn er signalen bij het college betreft ondernemers die zich nu al afmelden voor de aankoop van kavels grond in het klooster? Mijn tweede vraag is, heeft het college ook signalen ontvangen betreft de stagnatie, dat er een stagnatie optreedt voor de nieuwbouwplannen hier in Nieuwegein? Dat zijn de twee vragen voor de heer Andriani. Wil ik ook de derde vraag stellen?
Ja, doet hij dat maar gelijk. Dan hebben we dat gelijk in beeld.
Ja. En heeft het college inzicht op onderdelen waarvan zij nu al weten wat niet door het Rijk vergoed gaat worden in de toekomst?
De heer Adriani.
Ja,
Mevrouw Eggegoor, denk ik, straks voor het klooster.
Ja, voorzitter, dank. De eerste vraag was inderdaad eigenlijk voor mevrouw Eggegoor, maar ik mag namens haar nee antwoorden op de vraag die de heer Beelken stelt. Er zijn geen afmeldingen nog geweest voor opties of voorgenomen aankopen van grondposities in Nieuwegein of in het klooster. De tweede vraag over hoe gaat het in de nieuwbouw. Juist in deze periode gaan er behoorlijk wat projecten van start. Dat is ook het gevolg van de plannenmakerij van de afgelopen jaren. En die gaan ook nog behoorlijk volgens planning van start. Wat we zien, en dat wordt ook gemonitord door het ministerie van Binnenlandse Zaken, is dat werkzaamheden iets trager gaan vanwege bijvoorbeeld andere werkprocessen op de bouwplaats. Dat er soms een kleine hiccup zit als er bouwmaterialen uit het buitenland moeten komen. Maar dat grosso modo de nieuwbouw eigenlijk behoorlijk volgens planning doorgaat. En we zien dat ook met de recent voorbeeld bijvoorbeeld nog de start van de sloop van de oude kom. Als start van een vernieuwing van het stationsgebied. Dan zie je dat dat ook in coronatijd gewoon doorloopt. Als het gaat om is er al zicht op welke kosten het Rijk niet vergoedt. Nee, dat zicht is nog niet scherp. Er zijn een aantal posten waarvan het Rijk heeft gezegd, die gaan we wel vergoeden. En er is een hele lange lijst, en u heeft de meest recente VNG-inventarisatie daarvan ook bij de brief gevonden, van onderwerpen waar de VNG namens ons allemaal met het Rijk over onderhandelt. Dat zijn stevige gesprekken, kunt u zich voorstellen. Maar veel daarvan is ook echt nog onderwerp van onderhandeling. We hopen en verwachten ook dat we voor veel van die dingen in de meicirculaire die we 29 mei verwachten wel meer duidelijkheid zullen krijgen. Inclusief wat er gebeurt met het jaarlijkse accré, waarvan nu de signalen zullen zijn dat die bevroren zal worden. Zodat we in ieder geval op onze reguliere inkomsten wat stabielere lijnen in onze begroting zullen krijgen dan dat we de afgelopen jaren hebben gezien.
Meneer Beelkens, is dit voldoende antwoord op uw vragen?
Ja, dit is voldoende. Dank u wel.
Oké, dan ga ik door nog eventjes terug naar meneer Verdam. Meneer Verdam had nog een vraag aansluitend op een van zijn vorige vragen. Meneer Verdam. Meneer Verdam, bent u er nog? Dan ga ik door naar meneer Dijkstra van de VVD. De heer Dijkstra.
Die heeft dan is er nog, dus ik wacht even op meneer Dijkstra.
Oké, prima, dank u wel. Meneer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Een groot deel van mijn vragen zijn al beantwoord. Dat is natuurlijk het voordeel en tegelijk het nadeel als je als laatste bent. Dat scheelt je ook weer in de tijd. De vragen die ik heb, zal ik kort houden. En de eerste vraag is voor wethouder Adriani. Ik ben benieuwd hoe hij kijkt. En wij aankijken tegen het budgetterecht van de gemeenteraad in deze toch wel bijzondere tijd. We hebben gehad over heel veel extra maatregelen. Dat kost allemaal extra geld. Die zijn niet vooraf in de begroting afgetikt. Wanneer komt het college met de begrotingwijzigingen? Is dat alleen in de PNC-cyclus of is dat zodra er iets bekend wordt? Ik ben benieuwd wat zijn visie daarop is.
De heer Adriani.
Ja, dank voorzitter. Het punt wat de heer Dijkstra aanstipt is eigenlijk precies de reden dat het college behoefte had om snel met u in gesprek te zijn. Want wij realiseren ons terdege dat we op dit moment allerlei kosten maken, dan wel inkomsten mislopen, die fors afwijken van de begroting zoals u die heeft vastgesteld. En dat is ook de reden dat we ervoor hebben gekozen om de lijn zoals het college die daarin op dit moment hanteert, om die zo concreet mogelijk in de brief te verwoorden. En ook in dit gesprek met u te proeven of we steun hebben voor die lijn. Om vervolgens voor 2021 op 9 juli in het debat over de koersnota en voor 2020 eind september bij de behandeling van de bestuursrapportage, dat ook in begrotingsdocumenten te verwerken. En daar zit ook al een klein beetje de oproep onder. Als u nou dingen aangetroffen hebt in onze brief waarvan u zegt, hier slaat het college echt de verkeerde afslag op, om daar zo klip en klaar mogelijk over te zijn. Het zij vanavond, het zij bijvoorbeeld volgende week bij motie, zodat we daar ook rekening mee kunnen houden. Maar dat we in de snelheid van handelen op dit moment buiten het budgetrecht van de Raad handelen, daar zijn we ons zeer van bewust. En vandaar ook ons verzoek om in ieder geval dit gesprek aan de hand van deze gegevens met u te kunnen voeren.
De heer Dijkstra.
Ja, dank. Het lijkt me toch wel lastig omdat heel veel vragen van vanavond niet financieel van aard waren. Dus ik heb te doen met de wethouder om hier soep van te maken. De periode die geschetst wordt is helder, maar de periode daarna is corona niet voorbij. En dan zullen er waarschijnlijk weer extra uitgaven gedaan moeten worden. Hoe wordt de raad daarin meegenomen tijdig, zodat ze niet alleen maar aan de achterkant nog ja of nee kunnen zeggen?
De wethouder.
Ja, dan sluit ik een klein beetje aan, voorzitter, bij het antwoord wat ik net richting de heer Horst gaf. We doen iedere dag nieuwe informatie op. We weten vandaag alweer meer als vorige week toen we de brief stuurden. En vorige week wisten we meer dan een maand daarvoor toen de eerste maatregelen door het kabinet werden aangekondigd. We blijven u met regelmaat de corona-update sturen. En we willen dus juist in die gesprekken, en dat zijn er best veel, hè, 9 juli, eind september, begin november weer. Dus bijna met een tussenpoos van 2 maanden steeds hebben we met elkaar het debat. En dat kan ook altijd een kaderstellend debat zijn over de vraag welke route staat het college voor. En we zullen u steeds naar de meest actuele inzichten ook voorstellen doen om daar mee in te stemmen, of niet natuurlijk, zo het u na het debat uitkomt. Maar eigenlijk ben ik dus wel blij dat we nu de PNC-cyclus zo hebben ingericht dat we bijna iedere 2 maanden een keer een moment hebben om dat ook met elkaar te doen.
Meneer Verhoef had nog een doorvraag. Meneer Verhoef. Oh.
Ja, dank u wel, voorzitter.
Uw microfoon, het geluid valt weer uit.
Zullen we anders even doorgaan?
Ja, ga maar de heer Dijkstra.
Een vraag van een hele andere orde. Een van de keuzes die het college gemaakt heeft, en ik krijg er vrij veel bezorgde geluiden over in mijn omgeving, is dat de gemeente heeft besloten om de GFT-bakken deze zomer niet elke week, maar elke 14 dagen te legen. Dat is anders dan de afgelopen jaren. Dat is een kostenbesparing onder andere. Ik heb hem technisch gesteld over hoeveel dat gaat. Dus ik kan misschien dat de wethouder dat uit haar hoofd weet. Minder ophalen betekent niet automatisch minder afval. Was dat maar zo. Voor de verwachting is dat in de grijze bakken zal verdwijnen. En waar dat niet gebeurt, zal er in de groene bakken meer stank en ongedierte overlast komen. Helemaal met deze warme zomers en de verwachtingen voor 2020 beloven op dat punt dan niet heel veel goeds. Hoe wil het college omgaan met deze extra risico's?
De relatie met corona hierin, meneer Dijkstra?
Nou, dit is een besluit die genomen is
in de relatie tot corona.
Oké. Okay. Ik denk dat het voor mevrouw
Schouten is. Ja, klopt.
Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, je zou bijna zeggen het is een indirect gevolg van de corona, omdat dit te maken heeft met de operationele, met de manier waarop de RMN op dit moment haar werk kan doen vanwege de corona. Dus het klopt dat die GFT-inzameling die altijd in de R-maanden gebeurt. Nee, niet in de R-maanden gebeurt.
Ja.
Niet in de R-maanden gebeurt. Voor dit jaar inderdaad niet plaatsvindt. Dat klopt. Daar heeft u gelijk. En u vraagt, nu moet ik uw vraag een beetje gaan invullen. Hoe gaan we om met de mogelijke consequenties daarvan? Voorzitter, u overvraagt me wel een beetje. Ik denk dat wat ik kan zeggen is dat als we naar vorig jaar kijken, dat is de eerste keer geweest toen we de GFT in de zomermaanden extra inzamelden, dat het op zich niet heeft geleid tot meer GFT dan de voorgaande jaren. Alleen op een meer spreiding. Dus dat is één. Wat we in zijn algemeenheid nu wel doen, is behoorlijk fors inzetten op het inzamelen van extra afval. Dat ziet u ook terug in de brief, dat is ook nodig. Dat is niet alleen bij de recycling, bij de gemeentewerf, maar het is ook in de stad zelf. Dus we zien voor nu, in deze maanden, een beetje een verschuiving van extra rondes die we in de stad doen om het afval op te halen. Dat is de extra inzet voor de komende tijd. U vraagt over stanken en dergelijke. Daar worden op dit moment geen extra maatregelen opgenomen. Want dat was denk ik ook een van uw vragen. En ik denk dat we daar ook van mensen zelf natuurlijk wel wat verwachten. Zoals dat altijd ook is. En er worden ook altijd tips gegeven hoe om te gaan met het GFT-afval. En dat zal ook in deze zomer gelden.
Mevrouw Schouten, dank u wel. Gaan we weer kijken of we een verbinding kunnen maken met de heer Verhoeven. De heer Verhoeven.
Ja, Joel Gein hier met 12 punten. In doorloop van die, de vraag over de financiële aspecten. In de brief staat onder andere op pagina 3 dat het college het maatwerk gaat bieden wanneer het voortbestaan van een organisatie door deze omstandigheden in gevaar komt. En die organisatie cruciaal is voor de sociale infrastructuur in onze stad. Of een uniek aanbod heeft dat niet gemist kan worden. Nou, als we het hebben over die kaderstellende rol waar het net in het debatje even over ging. Ben ik wel benieuwd wie dat dan bepaalt en op basis waarvan en of wij daar als raad nog over komen te spreken.
Meneer Adriani.
Nou, voorzitter, dank voor deze vraag. Ik hoopte eigenlijk dat deze zin al een eerdere spreker getriggerd had, zodat het gesprek daarover vanavond zou gaan. Voor dit moment hebben we in het college gezegd een aantal grote gesubsidieerde instellingen waar we van in het verleden met elkaar hebben gezegd die zijn belangrijk. En dan noem ik de KOM, de tweede verdieping, Verbindion. Die horen daar in ieder geval bij. En als het gaat om organisaties die een unieke rol in de zorg leveren of daar een uniek product in invoeren, dan is dat in ieder geval de Nieuwegeinse Welzijnsstichting, Movactor, maar daarnaast ook organisaties die nou, bijvoorbeeld op het thema beschermd wonen, bijvoorbeeld op het thema leerlingenvervoer. Als die zomaar wegvallen, dat er dan niet een andere organisatie staat die dat die daar klaar voor staat. Complexiteit daarbij is wel dat veel van dat soort organisaties niet lokaal, maar regionaal werken. Dus op het moment dat dat aan de orde is, dan zullen we niet alleen een oordeel moeten geven over is dit een uniek aanbod waar onze inwoners van afhankelijk zijn, maar ook tot overeenstemming moeten komen met andere gemeentes waar zo'n organisatie in werkt over hoe we dat gaan doen. Dat is een complex vraagstuk waarvan we op dit moment niet precies weten hoe we dat in een kaderstellend besluit zouden kunnen vatten. Dus we zijn ook als college wel een beetje op zoek, en dat kan vanavond nog of dat kan bij de koersnota, ook wel een beetje naar een kwalitatief gesprek met u over hoe weeg je dat nou?
Nou, vanavond hebben we niet zoveel tijd meer hoor, meneer Adriani. Dus meneer Verhoeven, is dit voldoende antwoord op uw vraag? Anders ga ik even naar meneer Mondroor, want die heeft toch een interruptie hierop.
Is het voldoende antwoord? Die laatste zin was natuurlijk de trigger. Want de voorbeelden zijn duidelijk, maar het gaat mij om die kaderstelling. En ik hoor de wethouder al een aantal argumenten, overwegingen meegeven. Die kunnen we prima op papier met elkaar vastleggen. En aan de hand van dat voorstel dan met elkaar besluiten of we dat als raad ook vinden. Dus dan zou ik eigenlijk dat wel willen verzoeken aan de wethouder om dat te organiseren. Dan kunnen we daarover het gesprek ook voeren met elkaar.
Ja, ik kom daar zo meteen nog eventjes op terug van hoe we hier verder mee omgaan met over de coronacrisis in het vervolg. De heer Monroy.
Ja, voorzitter, dank u wel. Het is alweer een interruptie op iets wat de wethouder een minuut of 5 geleden heeft gezegd. Dat hij zei dat hij het budgetrecht van de raad goed aan het overschrijden was. Mijn vraag is aan de wethouder, heeft u hier ook over contact met de accountant? En heeft de accountant daar nog een rol in de controle? In hoeverre en hoeveel u die overschrijdingen gaat doen? En kunnen wij de accountant daar ook vragen iets van bij te houden dan om ons erover te informeren? Naast dat u onszelf uiteraard ook informeert. Maar even de rol van de accountant daarin.
De heer Adriani.
Voorzitter, nog niet uitputtend, dat contact met de accountant. Vooral ook omdat de accountant op dit moment drukdoende is om met alle coronabeperkingen die er zijn, zijn eerste controle van de jaarrekening van Nieuwegein af te ronden. Op een zodanige tijd dat uw raad daar ook weer op tijd over kan beschikken. Maar dat gesprek dat zullen we zeker nog gaan voeren. Overigens heeft het college absoluut het voornemen om bij de volgende begrotingswijziging, bij de bestuursrapportage, natuurlijk alsnog uw zegen te vragen voor daar waar we in deze fase de begroting overschrijden. Dat zal de accountant denk ik toejuichen dat we dat doen. En we hebben zelf, die heeft u ook als bijlage bij de brief getroffen, een nu nog niet ingevuld overzicht toegediend van begrotingsposten waarvan we denken dat die afwijkingen zich zullen voordoen. Dat doen we niet alleen om ook naar het Rijk toe een helder bonnetje in te kunnen leveren als de regelingen voor compensatie opengesteld worden, maar zeker ook om u te blijven informeren over waar we deze ontwikkelingen zien voortkomen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Spalburg die had nog een vraag, doorvraag over afval aan mevrouw Schouten. De heer mevrouw Spalburg.
Ja, dat ging over die afvalbakken en over die stank die meneer
Dijkstra
zijn onterg toch vandaag met mij. Ja, het is natuurlijk wel zo dat het nu zo is dat er heel veel mensen niet op vakantie gaan. Dus de kans is vrij groot dat de bakken wel wat voller zitten dan het jaar ervoor. Hoe kijkt u daar tegenaan dan?
Mevrouw Schouten.
Ja, voorzitter. De reden waarom dit gebeurt, uitzonderlijk dat we deze extra inzameling niet doen, heeft echt alles te maken met de grote druk op de bedrijfsvoering van RMN vanwege de corona die we nu hebben. RMN moet zich op diverse plaatsen extra inzetten en ze moeten ook hun teams anders inrichten om binnen de richtlijnen van het RIVM te kunnen werken. Dus dat is even de reden waarom het gebeurt. En nu ben ik de vraag van mevrouw Spalburg. Ik denk, als ik kijk naar wat er aan de afgelopen weken door inwoners van Nieuwegein is aan de weg is gezet en is weggebracht, dan bekruipt mij het gevoel dat ieders kelder en zolder en kast leeg moet zijn. Dat kan bijna niet anders. Ja. En ik wil niet de vraag van mevrouw Spalburg daarmee onder het tapijt schoffelen. Maar we hebben met stijgende verbazing gekeken naar de enorme hoeveelheden afval die de afgelopen maanden zijn opgehaald.
Uit eigen beleving kan ik zeggen dat ik naar het opruimen ben toegekomen. Ik ben gewoon door moeten werken met alles. Dus, ik ga nog even weer terug naar de heer Dijkstra van de VVD.
Dank u, voorzitter. Ik wil even doorvragen op de doorvraag van mevrouw Spalburg. En de naam in één keer goed. De situatie dat mensen al wegbrengen, dat we die met elkaar kunnen delen. Helaas is die lange file nog steeds niet voorbij. Als we allemaal voorzitters hebben zoals de heer Schat, dan staat ons nog wat te wachten. Nee, maar alle gekheid op het stokje. Dit is dus, mijn conclusie is, als ik de wethouders hoor, dit is dus niet ingegeven door een financiële drijf, maar meer vanuit een organisatorische drijf, vanuit RMN. Als dat zo is, is er dan ook gekeken naar andere oplossingen met bijvoorbeeld andere bedrijven?
Mevrouw Schouten.
Voorzitter, ja, en nogmaals, hè, dit heeft te maken met corona en met uitvoeringscapaciteit die zich moet aanpassen aan RIVM-richtlijnen. En extra capaciteit die nu juist alle gemeentes nodig hebben in verband met extra afvalinzameling en grondstoffen. Dus dat is even de uitzonderlijke situatie. Ja, er is gekeken om eventueel auto's elders in te huren. Is besloten om dat niet te doen, omdat dat enorm kostenverhogend is. Eén. En het is ook zo kostenverhogend omdat het bijna niet mogelijk is. Dus het is er is ook gekeken of dat kan, maar vanwege de schaarsheid ervan is besloten dat niet te doen.
Dank u wel. Meneer Dijkstra, uw volgende vraag. En laatste, hoop ik.
Nou, voorzitter, ik kan u geruststellen, ik heb geen vragen meer.
Oké. Dan ga ik nog eventjes terug naar meneer Verdam. Meneer Verdam had nog een vraag in ieder geval.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had inderdaad nog een prangende vraag. Sportaccommodaties liggen nu maanden stil en worden niet gebruikt. Binnenkort mogen hopelijk alle mensen weer gaan sporten en gebruik maken van openbare sportaccommodaties. Gaat het college voortijds alle douches en tappunten testen op Legionella? En ook de gebruikers hiervan informeren. Ik stel deze vraag omdat dit een mogelijke andere besmetting kan voorkomen. Gaat het college ook sportschoolhouders hiervan over informeren? Vraag dus voor de wethouder sport of de verantwoordelijke wethouder voor algemene gezondheid.
Nou,
Voorzitter. De heer Kuiper in beeld, die wil graag antwoord geven op deze vraag. De heer Kuiper.
Ja, ik beantwoord hem even uit de hoedanigheid van maatschappelijk vastgoed. Want de meeste sportaccommodaties die gebruikt worden door verenigingen en door scholen, die zijn van de gemeente en zijn maatschappelijk vastgoed. En vallen ook onder onze controleplicht met betrekking tot met name legionella. Het feit dat ze lang niet gebruikt zijn de afgelopen weken, heeft het risico op legionella besmetting natuurlijk al doen toenemen. En er zijn ook een aantal extra controles geweest de afgelopen tijd in de douches van sportfaciliteiten. Op dit moment is het nog niet zo dat je al gemeenschappelijk mag douchen. Dat mag ook nog niet in het zwembad. En ik ga ervan uit dat voorlopig ook niet gedoucht wordt op sportfaciliteiten. Maar de controle op legionella is behoorlijk scherp vanuit de gemeente.
Is dat voldoende antwoord op de vraag, de heer Van Op?
Verder dank ik het college en inbreng van alle ambtenaren voor het duidelijke overzicht en de beantwoording.
Oké. Okay. Dank u wel. Dan zie ik dat er nog een vraag verschijnt aan de wethouder Adriani over de toezegging die hij net gedaan heeft aan de heer Verhoeven. Of inderdaad die overweging inderdaad op papier gezet kunnen worden, zodat de discussie in de raad gevoerd kan worden. Want dat we daar ook eventueel over kunnen besluiten, de wethouder.
Ja, voorzitter. We gaan een poging doen om in de koersnota, dus voor behandeling voor de raad van 9 juli, om daar een aantal criteria te formuleren die passen bij het verzoek van de heer Verhoeven. Ik kan nog niet helemaal beloven hoe scherp dat wordt, maar we gaan een poging wagen.
Dank u wel. Dan zijn we aan het eind gekomen van deze avond. We zijn al behoorlijk over de tijd heen. Er verschijnt toch nog een vraag van de heer Horst. Dat is dan de laatste vraag die ik wil toestaan. De heer Horst over maatschappelijk vastgoed.
Ja, dank u voorzitter. In de brief staat dat huur kwijtgescholden wordt. En tegelijkertijd merken wij bij maatschappelijke organisaties dat zij wel gewoon hun huur moeten betalen, met als argument dat zij daar subsidie voor krijgen. En uit het subsidiebeleid van de gemeente menen we op te maken dat huur niet gesubsidieerd wordt, maar uitsluitend activiteiten. Dus hoe kan de wethouder dit verklaren?
De heer Kuiper.
Nee, deze keer is het de heer Adriani, voorzitter. Oh. Zo blijven we u af en toe verrassen.
Verrassen.
Ja. Rondom de huur en de subsidie van maatschappelijk vastgoed zijn er een paar lijnen. Ten eerste hebben we gezegd wat op basis van de noodverordening niet in gebruik genomen kan worden. Daar gaan we ook geen huur voor rekenen. Wat wel in gebruik genomen kan worden, wel. Maar voor een aantal partijen, en die zijn op één hand te tellen, hè, dan heb je het bijvoorbeeld over de kom, dan heb je het bijvoorbeeld over de tweede verdieping. Die krijgen de huur die ze aan de gemeente betalen via een huursubsidie ook weer terug. Het is een afspraak die we jaren geleden op die manier gemaakt hebben. Die huursubsidie die korten we niet en de huurders ook niet. Dus daar is geen aanleiding om te zeggen we stoppen met die huurinning. Maar bijvoorbeeld de gymzalen, de sportzalen, waar die op basis van de noodverordening in ieder geval tot 1 juni verplicht gesloten zijn geweest. Ja, dan is het raar om daar huur voor te gaan innen, want je levert niet wat je verhuurt.
Dank u wel. Heer Horst, tevreden?
Nou, voorzitter, het is mij bekend dat, tenminste, zo is mij verteld dat de scouting wel gezegd is huur te moeten betalen, terwijl zij die weken de accommodatie niet heeft kunnen gebruiken. Dus blijkbaar is hier toch wat onduidelijkheid over of ik ben verkeerd geïnformeerd, maar die indruk had ik niet.
Dank u wel. Dan ga ik hierbij de avond afronden. Ik ga u een paar vragen stellen en een paar dingen voorleggen. We hebben vanavond een intensief overleg gehad met elkaar. Ruim bijna 2 uur met elkaar over het onderwerp corona gesproken en over de stukken die het college heeft ingestuurd. Ik ga u vragen of u nog een soortgelijke avond wil hebben. Bijvoorbeeld na het zomerreces om op zelfgelijke wijze hierover nog een keer met elkaar te praten. In dialoog. En ik ga dat dus even aan u inventariseren of u daar, hoe u daar tegen aankijkt, om dat kort en bondig dan te laten weten. Dan kunnen we daar eventueel iets voor gaan organiseren. En ik wil u er nog een keer op wijzen dat alle vragen die niet zijn beantwoord vanavond, dat die alsnog schriftelijk worden beantwoord. En dat ook de technische vragen, nog een keer, in ieder geval, die zijn al verstuurd naar de mensen die de vraag gesteld hebben, maar dat die ook nog allemaal worden rondgestuurd, zodat iedereen daar notie van kan nemen. Dan ga ik nu even het lijstje af om even te inventariseren waar de behoefte aan is om over het corona-onderwerp nog verder met u over gedachten te wisselen. Ook wil ik nog eventjes bij u onder de aandacht brengen dat ook natuurlijk het altijd mogelijk is om een motie vreemd in een van de raadsvergaderingen over dit onderwerp naar voren te brengen. Als eerste de VVD, de heer Dijkstra.
Dank u, voorzitter. Ik kan kort en krachtig deze vraag met ja beantwoorden.
Oké, dank u wel. De SP, meneer Stekelenburg. Meneer Stekelenburg niet meer aanwezig. Ga ik naar meneer Beelkers van de VSP.
Ik kan dat ook kort zeggen, voorzitter. Graag een volgende.
Vervolgavond. Oké, dank u wel. De heer Verhoeven, D66, is al in beeld.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik vond het een goed overleg. Het duurde wat lang, maar ik denk dat het ook nodig was. Dus ja, we zouden zeker prijs stellen op een vervolg. Maar ik denk dat het ook goed is, zoals we bijvoorbeeld in Utrecht doen. Wij krijgen nu regelmatig een update van het college. Misschien is het goed om voordat die update komt, even te inventariseren of er vragen zijn, zodat de antwoorden in de update kunnen worden meegenomen. Zodat we ook heel veel schriftelijk kunnen afhandelen. Die suggestie doe ik nog even erbij.
Goede suggestie. Mevrouw Spalburg, PvdA.
Ja, zo'n avond is altijd wel goed, maar over de dialoog, ja, heel veel dialoog, het is meer een vraag- en antwoordspelletje. Dus iets meer dialoog zou ook wel leuk zijn.
Ja, ben ik helemaal met u eens, maar dat moet u vooral zelf doen. Dus hier is een oproep naar u allen om in ieder geval, het ontstaat wel een paar keer, maar inderdaad is heel veel vraag en antwoord. De heer Horst, CDA.
Ja, voorzitter, ik kan kort en krachtig zijn. Ja, behoefte aan een volgende gelegenheid.
Dank u wel. Mevrouw Veenstra, GroenLinks.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ook wij juichten dat toe. Om de twee maanden financieel, maar zeker ook zo'n soortgelijke avond. En wij zouden daar dan een suggestie bij willen geven of we misschien een keer de GGD kunnen uitnodigen of de voorzitter van de veiligheidsregio.
Oké, dank u wel. Staat genoteerd. De heer Monroy, ChristenUnie.
Ja, voorzitter, het wordt wat eentonig, maar als zo'n avond georganiseerd wordt, dan zullen wij er zeker bij zijn.
Oké, dank u. Mevrouw Peters, lokale vernieuwing.
Ja, voorzitter, dank. Ja, inderdaad, het wordt eentonig. Ook lokale vernieuwing stelt wel prijs op een dergelijke avond. Wel met de volgende kanttekening, want ik hoorde u zeggen na het zomerreces. Dat lijkt mij heel eerlijk gezegd wat laat. In ieder geval lijkt mij een corona-update-avond voorafgaand aan het zomerreces zeer welkom. En ik kan me voorstellen dat de discussie iets meer gekanaliseerd wordt als we dat doen naar aanleiding van een voorstel of aan de hand van een onderwerp. In plaats van dat we op een avond als vanavond echt alles op iedereen afschieten. Maar we kunnen kijken of het financiële aspect mogelijk op de ene avond en andere corona-gerelateerde onderwerpen op een andere avond kunnen bespreken. Dat wil ik graag als optie meegeven.
Ja, ik noemde na het zomerreces, omdat zeg maar de agenda voor het zomerreces eigenlijk van de raad eigenlijk al heel erg vol is. Dus dat is dan heel erg moeilijk om daar nog een avond voor te plannen. Maar dat nemen we in ieder geval mee. Mevrouw Peters, dank u wel. Mevrouw Verbeek, ieders belang. Mevrouw Verbeek, bent u er nog? De heer Singh, Stadspartij Nieuwegein. Of mevrouw Bakhtali zelf?
Ja, hier sta ik. Ja, ook wij vinden het een goed plan om na de zomer hierover verder te praten.
Oké, dank u wel. Als laatste, de heer Verdam, groep Verdam.
Ja, dank u wel, voorzitter. Uiteraard, voorzitter, graag zeker voorlopig zolang er nog verregaande beperkingen zijn. Zeker ook voor de bewoners om hen in staat te stellen waar wij ons mee druk maken en dit graag volgen. Sluit me verder aan bij de suggesties van GroenLinks.
Oké, dank u wel. Dan wil ik u nogmaals dank zeggen toch voor het ordelijk verloop. Ondanks de beperkingen die we hebben met het digitaal vergaderen, denk ik toch dat we heel veel vragen heen en weer hebben kunnen stellen en goede antwoorden zijn gegeven. En dan wens ik u verder allemaal verder nog een prettige avond en tot ziens.